Ben ik dit wel?
Ik ga met om te kijken of er wat.
Ben ik dit? Er staat niks.
Ja, dat is mijn bordje. Nee, maar er hoort in te staan.
Dames en heren, geachte commissieleden, van harte welkom op de laatste commissie bestemmingsplannen in deze setting van deze raadsperiode 2006-2010. Wethouder Plomp is helaas wegens een ernstige verkoudheid afwezig en zit ziek thuis. Hij wordt vervangen door wethouder Van der Leij, die wordt in deze ook ambtelijk ondersteund. We hebben vandaag het bestemmingsplan Bergen Centrum wat we gaan behandelen en er is een aantal Meneer.
Hetzelfde verhaal geldt voor Nico Groot. Ik neem zijn plaats in. Ook zwaar ziek, griep thuis en zo.
Oké. Okay. Laat een akte, dank u wel meneer Olivaar. We gaan vandaag starten met allereerst een aantal insprekers. Maar we beginnen eerst met het vaststellen van de besluitenlijst, punt 2. Zijn daar op- en of aanmerkingen over? Zo niet. Ja, meneer Zeiler.
Eén woord van dank aan de wethouder die afwezig is. Er is in de vergadering onder meer om mij gevraagd om een overzicht van de bomen die gekapt gaan worden. Dat overzicht is ter lange leste bezorgd bij mij en ik hoop ook bij de andere vragenstellers. In ieder geval, het is eindelijk in orde gekomen. Waarvoor dank.
We zullen het overbrengen aan de wethouder. Voor de rest geen punten. Dan is de besluit... Ja, meneer Korver.
Ja, voorzitter 1. Het is misschien een beetje een flauw, maar ik wil hem in het kader van de historie even maken. Ik ben heel blij dat wethouder van der Leijer is. En voor het historisch perspectief richting gemeentebelangen. Het is toch wel goed dat we toch een voltallig college hebben.
Dank u wel. Eigenlijk een semi-politieke uitspraak. Hoort eigenlijk niet in deze commissie thuis.
Mag ik geef zelfs geen semi-antwoord, voorzitter.
Heel verstandig. Voor de rest geen punten. Dan is bij deze de besluitenlijst vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 3. Vaststellen van de ingekomen stukkenlijst. Ook geen punten. Dan is deze ook gearresteerd. En dan ga ik door naar agenda punt 4. En dan ga ik naar het algemeen spreekrecht. En dan begin ik bij de heer T. Brouwer van de bewonersvereniging Centrum. En dan krijgt u als eerste het woord en dan gaan we zo volgordelijk de overige insprekers af. Even een procesafspraak. Het is de bedoeling dat u geen namen van ambtenaren noemt in uw betoog. Die kunnen zich in deze niet verdedigen, dus het is ook van belang dat u dat in de commissie veralgemeniseert. Voorts krijgt u van mij, en houdt u zich daar alstublieft aan, 5 minuten. En soms wil ik nog wel een klein beetje zo doen. Maar ik wil me toch, gelet op de insprekers die we hier op de lijst hebben staan, tot 5 minuten binden.
Is het de bedoeling dat ik hier ga staan of kan ik ergens zitten?
Ogenblik. Het is niet de gewoonte dat ik direct vragen vanuit de zaal honoreer, maar u staat zo te popelen. Wat is er precies uw vraag? De 5 minuten. Nou, misschien kunt u het dan comprimeren tot 8 minuten.
Jongen, jongen, jongen. Nou, zal ik dan maar snel beginnen? Ja. Ik ga het eerst hebben over de rol van de gemeente in het proces. De bewonersvereniging Bergen Centrum is zeer ontstemd over de rol die de gemeente speelt bij de ontwikkeling van bouw- en bestemmingsplannen binnen het beschermd dorpgezicht. Vanaf de start ruim 2 jaar geleden gaf de gemeente aan het op prijs te stellen dat de BWC zijn meningen en advies zou verstrekken over diverse bouwplannen. Gedurende het traject blijkt dat het standpunt van de bewonersvereniging van een aantal projecten niet strookt met hetgeen de gemeente voorstaat. Dit wordt veroorzaakt omdat met eigenaren, zeker projectontwikkelaars, onderhands heimelijke afspraken worden gemaakt en waarover de BWC bewust niet of veel te laat wordt geïnformeerd of is geïnformeerd. Ongehoord is bovendien dat de BBC voor de vorm werd opgetrommeld voor overleg over bouwplannen, terwijl de besluitvorming door het college al in een eerder stadium had plaatsgevonden. De conclusie is dan ook dat de gemeente de mond vol heeft van participatie en wijkgericht werken, maar dit uitsluitend toepast daar waar het eruit komt. En op deze wijze zet de gemeente de bewonersvereniging buitenspel. De verantwoordelijke wethouder wijkgericht werk, ik zal nu geen naam noemen, is gedurende het traject hier meermalen op gewezen, doch deze kwam nooit verder dan, ja, het is allemaal wel wat rommelig verlopen. Het is jammer dat ik zijn naam niet kan noemen. Wat is het geval? Door onverwijld aan genoemde panden respectievelijk een horeca-invulling, legalisering of verdere uitbouw toe te kennen, verstoren deze plannen in belangrijke mate het leefklimaat van omwonenden. Door de gemeente wordt hier evenwel volledig aan voorbij gegaan. In de schriftelijke beantwoording komt u als gemeente niet veel verder dan het is wenselijk of het is wenselijk uit oogpunt van diversiteit. En aan de wens van de bewoner, wel voorzien van argumenten, wordt evenwel volledig voorbijgegaan. Kwalijk is verder dat informatie wordt achtergehouden en BBC veel moeite moet doen om feiten in de vorm van gemaakte afspraken, mails, brieven of collegebesluiten met projecteigenaren te achterhalen. Bij een aantal van deze besluiten constateerde de BBC dat deze niet beschikbaar zijn in verband met geheim of zijn gedeelte van de tekst met zwart onleesbaar gemaakt. De besluitvorming is daarbij niet bepaald transparant. U overtreedt de regels voor goed openbaar bestuur met voeten, waardoor met recht kan worden gesproken dat het democratisch principe wordt aangetast. Uit een aantal brieven blijkt bovendien dat veelal toezeggingen aan projecteigenaren worden gedaan zonder voorbehoud over nog door de raad te nemen besluiten. Sommige brieven bevatten fouten, daar hebben we op gewezen, en soms zijn ze zelf zo knullig opgesteld dat ze ruimte bieden voor meerdere interpretaties, hetgeen naar die projecteigenaren natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn. Als de gemeente op deze heimelijke wijze afspraken maakt, dan riekt dat naar bevoordeling en of willen ze het eigen veilen verdoezelen. Dit wordt bevestigd door bestudering van de voor deze bijeenkomst vrijgegeven documenten waarin het uitruilen van horecabestemmingen en afkopen van schadeclaims wordt bevestigd. Degelijke handelwijzen hebben vaker geleid tot juridische procedures, met als resultaat dat per definitie altijd de individuele burger de dupe is van dit soort praktijken. De maat is voor de BBC nu vol, omdat blijkt dat ook bij de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht en het concept horecabeleid het college weer maximaal opkomt voor de belangen van de projecteigenaar, zeker ontwikkelaar. De conclusie is dat inbreng van BBC en bewoners wordt gemarginaliseerd, CQ tot nul, wordt gereduceerd. En daarmee de samenwerking, schrapparticipatie met de gemeente feitelijk niets voorstelt. Op deze wijze de bewonersvereniging te laten deelnemen aan processen in het kader van wijkgericht werken, kan onzins niet de bedoeling zijn. En bovendien vraagt de burger zich af waar zijn of haar stem blijft. Van hetgeen de politieke partijen, zoals u hier ziet, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, in een verkiezingsprogramma hebben staan, komt zo immers totaal niets terecht. Dat is ongewenst en onacceptabel voor zowel de centrumbewoners, maar uiteindelijk ook voor alle Bergenaren. Dat is deel 1.
Nu gaat u over namens Van Wijngaarden.
Ja.
Ja.
En dat is dan de inhoudelijke reactie. Algemeen. In de nota wordt gesproken over een beeldkwaliteitsplan. Dit is nodig om ontwikkelingen te toetsen aan het daarin genoemde kader. Het beeldkwaliteitsplan is er echter nog niet. En het college heeft duidelijk aangegeven dat zonder beeldkwaliteitsplan er geen sprake kan zijn van een ontwerpbestemmingsplan. Bovendien dient volgens de BBC ook vooraf zowel de burger als alle reactieindieners te worden geïnformeerd en ervan in kennis te worden gesteld. U geeft zelf immers aan dat het beeldkwaliteitsplan een kader dient te bevatten wat als toetssteen moet dienen voor het bestemmingsplan. In de ambtshalve aanpassing onder punt 9 vermeldt u zelf dat de uitkomsten zullen worden meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Vanwege het ontbreken hiervan en van een correcte inspraak voor de burger is dit onzins onacceptabel. U volgt hiermee als het ware een onjuiste procedure. Dan wil ik het hebben over het horecabeleid. Dat valt in een paar delen uiteen. U geeft namelijk aan dat er nog geen sprake is van een uitgewerkt horecabeleid. Maar wel een conceptnota. In de nota van beantwoording conformeert u zich aan deze conceptnota. Maar die is nog bij lange na niet goedgekeurd. En zal mogelijk door diverse inbreng nog belangrijke wijzigingen ondergaan. Juist omdat in de beantwoording en daarmee het bestemmingsplan veel belangrijke verwijzingen worden gelegd naar de concept horecanota, vinden wij de invulling van bestemmingen en horeca gradaties veel te prematuur. U volgt daarmee dus weer een onjuiste procedure. Aanvullend vermeldt u in de nota van beantwoording dat een belangrijk onderdeel van die aantrekkelijkheid is het aanbod van horecagelegenheden. De aanwezigheid van de horeca levert ook een zekere belasting op. Dit constateert u dus nu al. Daarentegen geeft u door middel van dit bestemmingsplan nog meer ruimte voor uitbreiding van het aantal horecagelegenheden. In uw antwoord komt u steeds niet verder van het is gewenst. Maar voor bewoners is dit nou specifiek ongewenst. Zij geven tenminste nog argumenten aan om hier vanaf te zien. Als BBC geven we u nog een voorbeeld waarom juist niet vooruit kan worden gelopen op de horecanota. Namelijk de aanwijzing van een uitgaansgebied. Daar zijn we het om de volgende redenen het geheel mee oneens. Vanwege het ontbreken van een definitie is het volstrekt onduidelijk wat er wordt bedoeld. En we zullen daar nog wel zelf een voorzetje voor geven. U fabriceert tevens een tekening waarbij het zogenaamde uitgaansgebied ongeveer zo groot is als het gehele centrum. Dat is onjuist omdat u daarmee complete winkel- en woonstraten hierin betrekt. Het gebied wat u aanwijst is daarmee eigenlijk een woon-, werk-, winkel- en uitgaansgebied. Ja, dat is natuurlijk weer hetzelfde als een centrumgebied. Aan de hand van een tekening hebben wij aangegeven hoe het zit met die concentratie. Die zullen we ook ter hand stellen. En in verband met het ontbreken van doel en definitie van en het nog verder doorlopen van de inspraak van die horecanota, dan past u ons inziens ook hier weer een onjuiste procedure toe. U heeft het verder over om de diversiteit te versterken, wordt een discotheek gehandhaafd. Nou, dit is volledig onjuist, omdat volgens het huidige bestemmingsplan alleen een restaurant, categorie H1, is geoorloofd. En vervolgens de diversiteit, waar u het over heeft, die kunnen we echt onderuit halen, omdat er reeds door jarenlange overlast voor omwonenden dit echt helemaal ongewenst is. En we verwijzen in dit verband naar uw tekst in bijlage 2, dus uw eigen tekstnotenbenen, voor wat betreft die categorieindeling. Voor categorie H2 zegt u alleen toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primaire functie voor detailhandel en voorzieningen. Nou, dat is daar al niet aan de orde. En voor categorie 3 zegt u vervolgens nog alleen toelaatbaar in specifiek. Specifiek voor deze bedrijven aangewezen gebieden. Dus dat betekent alleen toelaatbaar in ongevoelig gebied. Nou, tja, ligt niet in ongevoelig gebied. En daarmee is het eigenlijk compleet ontoelaatbaar wat u daar neerzet. U onderschrijft uw eigen zinsnede niet op deze manier. Het is eigenlijk een onjuiste weergave van de feiten. Dan schrijft u verder dat binnen een uitgaansgebied het mogelijk is om voor ondernemers te wisselen van categorie H2 naar H1 en omgekeerd. En dit is voor bewoners met een huidig rustig restaurant in de nabijheid, waarbij de sluiting nagenoeg altijd plaatsvindt tussen 11 en 12 uur 's avonds, desastreus voor hun leefbaarheid. De te verwachten overlast wordt dan met name veroorzaakt door een veel te laat sluitingsuur, want H2 heeft een sluitingsuur van tussen 2 en 3 uur. Wij vinden een sluitingsuur voor restaurants van 12 uur ook het absolute maximum. En dat betekent ook voor die locaties dat dat echt moet worden aangewezen. Want u zult zelf maar in zo'n woonbuurt verkeren waarbij een restaurant staat en wat morgen eventueel gelijk barcafé kan worden. Dan wil ik nog iets zeggen over het postkantoor. Voor het postkantoor, daar geldt dat u eigenlijk verwarring zaait in uw tekst. Want u zegt zelf van dat rondom het postkantoor er sprake moet zijn van H1. En vervolgens, dat zegt u in het algemene stuk van de nota van beantwoording. En vervolgens komt u ergens in de ambtshalve aanpassingen terecht. En dan schrijft u rustig dat er een toevoeging moet komen voor H2 in een deel van het postkantoor. Ja, dat stemt niet overeen met elkaar. En over die ambtshalve aanpassingen wil ik dan ook nog iets kwijt. Want als u eigenlijk met die ambtshalve aanpassingen bedoelt te zeggen dat er omissies zijn geconstateerd in het voorontwerp, dan zou u ons inziens eerst het voorontwerp opnieuw moeten aanpassen. Want door deze gang van zaken worden belanghebbenden, zoals wij, de burgers, volledig op het verkeerde been gezet. Een aantal bewoners heeft nu niet de gelegenheid gehad te reageren. Bijvoorbeeld niet op de bestemmingswijziging van de voorzijde van het postkantoor. Of op die van de achterzijde van Tjatja met een bestemmingswijziging van GD2. He, dat is in wezen wonen plus kantoor. En daar wordt nu vrolijk bij gezegd, he, voor het postkantoor H2 erbij. En betekent ook nog een keer voor Tjatja. Oh, dan zetten we aan de achterkant, dan maken we er ook nog maar even H3 van. En zeer vreemd is verder dat de huidige invulling van Familia op Breelaan 3, te weten de detailhandel, blijkbaar onjuist is of onjuist is toegekend. De tekening behorend bij het voorontwerp geeft GD4 aan, dat is wonen plus horeca 2. Onduidelijk is de reden waarom en op welke gronden in de tijd deze zijn toegekend en waarom vervolgens dan toch de extra mogelijkheid van horeca invulling. Ook hier negeert u om al deze redenen een fatsoenlijke inspraakprocedure voor de burger en is de procedure daarmee voor ons absoluut onacceptabel. Ten slotte missen we de naar onze mening noodzakelijke overeenkomsten. U praat daarover in diverse stukken en dan heeft u het over samenwerkingsovereenkomsten. Waarin zou worden vastgelegd de afspraken voor planschade en parkeren. Voor ons belangrijk om te kunnen beoordelen of deze correct zijn toegepast en of er ten aanzien van de te nemen beslissing door de Raad enig voorbehoud wordt gemaakt. De genoemde punten waar ik het nu over heb gehad zijn van een zodanige importantie dat de BBC vraagt het proces van vanavond en waarin u nu verkeert met dat hele bestemmingsplan op te schorten en pas te hervatten nadat aan deze punten is voldaan. En dan
dank u wel.
Beperk ik me tot dit gebeuren, want dank ik heb wel. Nog een heel verhaal over specifieke zaken, maar dat laat ik aan de anderen over.
Ongetwijfeld, er is wellicht nog een aantal technische vragen vanuit de Raad. Dus misschien als u nog even achter het katheder kunt staan, meneer Brouwer, om wat vragen te beantwoorden. Dan ga ik eerst naar meneer Korver.
Ja, meneer Brouwer. Dank voor uw inspraak en ik begrijp uw boosheid, ook als je de stukken allemaal leest. Ik heb één specifieke vraag. Ik zag dat niet helemaal uit de stukken en het richt zich specifiek op het postkantoor. Wat is de mening?
Nee,
wat is de mening van de BBC met betrekking tot het voormalige, moeten we inmiddels zeggen, postkantoor?
De mening van de BBC is daar duidelijk in. In beide delen, hè, oorspronkelijk is het één deel, geen horeca. Detailhandel was van begin af aan de optie waar steeds over gesproken werd. De vorige wethouder die heeft wat dat betreft ergens onderweg eens een keer laten vallen van nou, daar zou ook eventueel een horeca in kunnen. Toen hebben we gelijk gezegd van dit is absoluut voor ons ongewenst vanwege het feit dat er rondom het postkantoor behoorlijk wat omwonenden zijn. We moeten niet alleen denken aan de oude Prinsweg, maar ook nog eens een keer aan de Prinsessenlaan. Ook als je aan die achterkant nog eens een keer horeca wil vestigen, dan is dat volledig uit de boze.
Want we praten. Mag ik het, voorzitter, mag ik het zo samenvatten voor mijzelf even en mijn fractie? De BBC heeft geen bezwaar tegen beneden een winkel. Ik zeg maar even gewoon Nederlands hoor. Gewoon een winkelbestemming beneden en boven wonen. Daar heeft de BBC.
Daar hebben we geen bezwaar tegen.
Helder, dank u wel. Ja.
Andere vragen aan meneer Brouwer? Meneer Edelschaap.
Ja, meneer Brouwer, ook vanuit GroenLinks bedankt voor de inspraak. We schrikken daar wel van dat op zoveel punten kritiek is, op zoveel punten nog onduidelijkheden zijn. Vandaar mijn vraag op nummertje 3, voorovergreacties. Uw vereniging wordt op nummer 19 genoemd, bewonersvereniging Bergen.
Hmm.
Verder staat er dat er geen reactie is ontvangen van uw vereniging. Kunt u mij uitleggen waarom dat niet is gebeurd?
Geen reactie. Wij hebben geloof ik 33 pagina's reactie gegeven. Door middel van allerlei ziens, laten we zeggen, wat naderhand tot zienswijze werd gebombardeerd. We hebben aan het college, zo uit mijn hoofd, 6 brieven verstuurd. Tijdens het proces en onze inspraakreactie op het voorontwerp hebben we afgegeven. Totaal geloof ik 33 pagina's, dus ik snap niet waar u het over heeft.
Dat kan ik wel even uitleggen. Bij nummer 3 staat uw organisatie genoemd als zijnde een vooroverlegpartner. En u geeft daar verder geen, er staat niet verder bij dat u daar reactie op heeft gegeven, maar dat weet ik voldoende.
Ja, nou, daar kan ik misschien toch nog iets toelichten. Nog, laten we zeggen, tot aan het moment waarop wij een zienswijze hebben ingediend op het voorontwerp, hadden wij in diverse brieven onze visie gegeven op plannen met betrekking tot Didi, Tjatja, postkantoor, etc. Al die brieven liggen bij de gemeente. Wij hebben in die brieven ook duidelijk gesteld dat wij dat beschouwd hebben als een advies en dat wij mochten verwachten dat het college daarop schriftelijk zou antwoorden. Dat staat ook in die brieven. Daarop is nooit antwoord gekomen. Dat heb ik de desbetreffende wethouder ook uitermate kwalijk genomen, want uiteindelijk kon hij niets anders uitbrengen als zijnde van ja, we hebben het toch maar gezien als een soort zienswijze. Maar dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling, want die zienswijze, die kwam uiteindelijk pas na de echte zienswijze, nadat het voorontwerp uitgebracht was.
Meneer Brouw, ik weet voldoende en ik zal die vraag aan de wethouder stellen.
Ja.
Even voor de orde, meneer de voorzitter, want ik snap wel de heer Edelschaap hoor, en meneer Brouwer wil ik niet bozer maken dan hij al is. Maar op pagina 13 van de stukken die we hebben gekregen, we staan alle brieven in ieder geval netjes gemeld. Ja. Maar ik was ook enigszins verbaasd met de heer Edelschaap, want bij de algemene inspraakreactie stond DBC niet als zijnde een reactie ingeleverd. Maar ik beschouw uw reactie nu ook als een reactie, maar de brieven zijn allemaal netjes genoteerd op pagina 13, ongeluksgetal wellicht, maar ja. Toch.
Ja, maar dan even ter interruptie als het mag, voorzitter, naar meneer Korver. Kijk, dan is het natuurlijk wel een beetje een vreemde zaak en daar ga ik zeker de wethouder over vragen stellen. Het is natuurlijk een beetje een rare zaak als we met elkaar zeggen van nou, dit zijn onze overlegpartners en vervolgens de helft van de partners worden dan verder niet meer genoemd. Dat is een vreemde zaak die...
Merk ik.
Even meneer Van der Hoek hier nog een vraag heeft.
Ja, ik heb nog een vraag aan u. Mijn naam is Van der Hoek van D66. Volgens mij maakt u een vergissing, maar misschien kunt u dat corrigeren. Een horecabestemming 2, zwaarte 2, kan naar 1 gaan, maar niet omgekeerd. Wist u dat?
Dat kan alleen bij de Ruïnekerk en dat betekent dus dat het dus wel sprake kan zijn van downgrading, maar niet van upgrading. Dus daar waar die momenteel 2 is, kan je wel terug naar 1.
Ja.
Maar omgekeerd kan dus niet. In nee. Dat licht is het des te verwonderlijker dat bij het postkantoor H2 wordt ingevuld. Terwijl het in, als specifiek kenmerk. Dus op dat eerste stuk, zeg maar. Op de tekening, daar staat momenteel, als u dat kan bekijken, staat er GD4. GD2 uit mijn hoofd. Dat betekent GD2. Dat betekent detailhandel plus wonen, hè? Nou, dat betekent dus, zeggen we, dat niemand van ons heeft gereageerd op dat, expliciet op dat voorstuk. Omdat wij het erover eens zijn dat detail aan het voorstuk is wat ons betreft prima. Dus hebben wij alleen gereageerd op dat achterzijde postkantoor. Vervolgens blijkt dus dat in de ambtshalve aanpassing staat erbij dat er nog een aanvulling komt van bij die GD2 van H2 horeca. Dat is natuurlijk raar, want dat betekent dat er opeens dan horeca categorie 2 zou bijkomen. Kijkt u het maar na in die ambtshalve aanpassing. Terwijl er in het algemene deel staat dat er niet anders kan als horeca 1 rondom de Ruïnekerk.
Meneer Brouwer, dan begrijpt u ook waarom ik aan u vroeg, wat is de mening van de BBC op dat terrein? Want in die zin bent u nu helder.
Ja,
goed. Maar ik wacht nog eventjes wat aan toe voor. In onze stukken staat horeca bestemming 1. Er zou mogelijk ruimte kunnen zijn voor een restaurant.
Nee, moet even in de ambtshalve aanpassingen kijken.
Nee, dat is niet correct. Er staat netjes op de kaarten ingetekend, conform wat meneer Brouwer ook zegt, ik help net ook in GD2. Alleen, er is een voorstel om het mogelijk te gaan wijzigen. En dat is ook de reactie van de heer Brouwer. Dat hebben wij niet geweten. Dus in het stuk, zoals het er nu voor ligt, is het GD2.
Dank u wel voor uw... Met al dit gedoe is het ontzettend ondoorzichtig geworden.
Waarvan akte? Dank u wel voor uw inspraak. Ik wil door naar de volgende inspreker. En dat is de heer mevrouw Grondhout Bos IJzen. Mevrouw Grondhout, aan u het woord.
Ja. Betreft overlast Karel de Grote Laan 6, discotheek Tja Tja. Wij zijn sinds 1978 overburen van Karel de Grote Laan 6, thans discotheek Tja Tja. In 1978 was nummer 6 een bouwval na brand van een daarin gevestigd restaurant. De overlast begon als discotheek Rainbow in 1980, nu 30 jaar geleden. Niet veel later werd er illegaal een deuropening in het pand gezaagd als ingang voor een doordeweeks café. Het is de deur die nu alweer jaren als hoofdingang fungeert en ons elk weekend bij opengaan ernstig geluidsoverlast bezorgt. In het weekend begint de ellende tussen 11 en 12 uur. Er komt meer volk op straat. De muziek wordt harder gezet. Direct en indirect via de zijmuur van het huis van de buren weerkaatsen de bassen en het geschreeuw door ons dubbel glas. Door de oordoppen hoor en voel je onafgebroken het geluid van een zware hartslag. Boom, boom, vermengd met geschreeuw van mensen die naar binnen willen of er zojuist weer uit zijn. Bij overlast adviseert de gemeente om de politie te bellen. Wij hebben nu ruim 30 jaar de ervaring dat dat dus niet helpt. De gemeente turft het aantal telefoontjes en trekt waarschijnlijk de conclusie dat bij toename van het aantal telefoontjes de overlast toeneemt en bij afname daarvan de overlast afneemt. Er bestaat echter helemaal geen kausaal verband, behalve dat bewoners nog nauwelijks het nut zien om te bellen. Er is immers geen resultaat waarneembaar. Wij worden nog steeds wakker van de herrie die vaak tot na 3:30 duurt. Voor alle duidelijkheid, de politie komt soms wel na een tijdje. We rijden of alleen langzaam voorbij of spreken de portieren aan, waarna het beter gaat tot ze weer zijn verdwenen. Ook reageren zij meermaals met, ja, wij kunnen niets voor u doen, dan moet u bij de politiek zijn. Dus, nu sta ik hier. Er zijn de afgelopen jaren de nodige uitbaters geweest. Iedere exploitant moet weer duidelijk gemaakt worden dat er mensen rondom wonen die willen slapen. Zij behoren hun zaken op orde te hebben. Dat betekent dat er geen geluid buiten het pand mag komen en overlast buiten de directe omgeving van het pand moet worden voorkomen. En de gemeente behoort dat te handhaven. Niet de burger die de politie moet bellen. De MRA is een instantie die af en toe een meting verricht. Maar niet tussen 2:30 en 4:30 s'nachts. Nota's als gastvrij bergen doen voorkomen alsof gemeente zijn zaken prima op orde heeft. De praktijk is het tegenovergestelde. Hoe vreemd. Wat doet de politiek in zaken horeca overlast? Die verruimt als proef de openingstijd nog naar 3:00. In het proefjaar wordt omwonenden echter niets gevraagd. Hoe heeft de raad deze aanname gestaafd? Wij veronderstelden dat bezoekers druppelsgewijs zouden vertrekken, maar heeft slechts de overlast met 1 uur verlengd. De horde komt nu om 3:00 schreeuwend de tent uit in plaats van 2:00. Je ligt wakker en je windt je op en je zou willen... dat al die raadsleden bij in de slaapkamer kwamen. Nou, dat is toch wel heftig, dacht ik. De gemeente vindt een breed horeca-aanbod wenselijk. Wenselijk, resultaat voor burger en toerist, lawaai, rotzooi, gebroken bierglas, kots, urine, vernieling van hagen en autospiegels. Een discotheek hoort anno 2010 niet meer thuis in een woonomgeving. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er vragen? Ja. Deiler?
Ik kom niet zo vaak om 2:30 in de nacht door elkaar op de Grootlaan, zeker niet in het weekend. Wel eens op een nazomeravond, op een doordeweekse dag om een uur of 10:15, 10:30 op weg naar huis. Het valt me op dat ook dan al overlast. U heeft het alleen maar over het weekend, maar hoe staat het met de overlast buiten het weekend? Dat kan toch niet alleen maar die ene keer zijn geweest dat ik mensen bij het middenpad hoorde schreeuwen en mensen die bij de ruïnekerk stonden.
Het concentreert zich vooral op het weekend. Soms is op donderdagavond dus een of andere bedrijfs- of een schoolfeest bij mij aan de overkant. En daaromheen kan het wel eens lawaaiig zijn, maar goed, dat neem je gewoon op de koop toe. Je kan niet anders.
Voorzitter, meneer Van der Hoek, daarna meneer Korver.
Ja, ik begrijp uw verontwaardiging. Ik zou ook niet kunnen slapen. Toevallig ben ik vrijdagnacht meegeweest met het horeca-interventieteam. En dat zijn heel veel mensen op straat. Maar het horeca-interventieteam, dat gaat over overlast op straat. Wat er binnen gebeurt, daar is de uitbater verantwoordelijk voor. Dus die moet aangesproken worden. Zo ligt het precies.
Het vervelende is natuurlijk dat je als overbuur niet elke uitbater weer op zijn vingers kan gaan tikken. Er is een verstoorde relatie ontstaan. Ik ben daar niet voor. Ik ben daar niet voor om te zorgen dat die man zijn zaken voor elkaar heeft. Die moet dat zelf regelen en weten. Of in ieder geval via de gemeente goed begrijpen waar hij zich aan heeft te houden.
Goed, dank u wel. Meneer,
ja, ik heb nog een vraag voor u. Het is de volgende. Ik vind het een hele lastig, hoor. Want het grootste deel van het betoog ben ik het volstrekt met u eens. Ik woon zelf ook in het centrum. En ook meerdere malen problemen gehad met auto's op de kant gezet, et cetera. Aan de andere kant denk ik, ja, ik woon in het centrum. Dat heeft ook zijn voordelen. Hoe kijkt u er tegenaan? En wanneer zou het voor u wel draaglijk zijn? Even los van de handhaving en dat netjes op orde moet zijn. Want u woont natuurlijk in het centrum, het heeft ook zijn voordelen, het centrum. Wanneer zou het voor u draaglijk zijn?
Ik ben een echte bergenaar, dus ik hou ook heel erg veel van mijn dorp. Het is in de weekenden een haat-liefde verhouding. Ik wil daar ook niet weg en zeker niet weggejaagd worden. Dat merkt u al, want ik woon er al 30 jaar. Wat er moet gebeuren is dat die muziek niet harder gezet wordt. Na 11 uur, 12 uur, dan gaan de knoppen hard. En dan gaat het gewoon door dat hele gebouw heen. En dat gebouw is gewoon een boerderij die natuurlijk wel wat geïsoleerd is. Maar wassen gaan overal doorheen. En ik woon in een huis van 1927, waar ik wel wat aan gedaan heb. Maar geluid gaat overal doorheen. Helaas.
Dank u wel, meneer Leuvenaar.
Ja, in aansluiting wat mijn voorgangers zojuist zeiden. U zou dus erg gelukkig zijn met een H1 kwalificatie, oftewel restaurant.
Daar zou ik mee kunnen leven, maar...
Ja, maar een restaurant is een ander publiek.
Het is ander publiek en die gaan eerder naar huis. En ik voel meteen ook een soort allertje onder het gras.
Nee, ik heb geen alles onder het gras.
Oké.
Dan laten we het hierbij, geen verdere technische vragen. Dank u wel voor uw inspraak.
Bedankt.
En dan ga ik naar de volgende inspreker en dat is de heer Jan Ooyvaar. Meneer Ooyvaar. Zijn vrouw, zijn echtgenote.
Ja. Goedenavond, ik ben de vrouw van Jan, bewoner van Dorpstraat 12. En wij zijn nadrukkelijk tegen het voorstel om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat het beschermd dorpsgezicht ten aanzien van de gevel van ons pand wordt uitgebreid tot beschermd perceelsgebied. We vragen ons af of wij wel een beschermd dorpsgezicht hebben. We hebben nooit schrijven of iets dergelijks van de gemeente gehad waarin ons is medegedeeld dat ons pand gedeeltelijk valt onder bescherming dorpsgezicht. Is dat een normale gang van zaken, dat men dat achteraf hoort? Het beschermde dorpsgezicht is altijd bemeten tot 2 meter achter de voorgevel. Dit is ons medegedeeld door een ambtenaar, naar aanleiding van het aanvragen voor het plaatsen van een dakkapel. Het argument dat u aanvoert om deze wijziging in het bestemmingsplan aan te brengen, namelijk dat het verwarrend en onlogisch zal zijn wanneer een perceel in 2 bestemmingsplannen valt, is allerminst toereikend. Het kan toch niet zo zijn dat een burger in zijn rechten wordt beperkt, enkel en alleen om de reden van het makkelijker of overzichtelijker maken voor de administratie. Het lijkt ons niet redelijk en allerminst billijk dat het probleem dat bestaat omtrent onduidelijkheid over bestemmingsplannen op deze manier op de burger wordt afgeschoven. Wij werken daar, maar wij wonen ook daar. En wij voelen ons duidelijk beknot in ons woongenot. Daarbij is het ons in het geheel onduidelijk waarom de toepassing van het beschermd dorpsgezicht ten aanzien van de gevel onduidelijk en verwarring zou veroorzaken. Wij zouden zelfs durven beweren dat de uitbreiding van de bescherming tot het gehele perceel juist voor meer administratieve rompslomp zal zorgen. Daar er vaker vergunningen dienen te worden aangevraagd. Ook willen wij opmerken dat u in de nota van beantwoording, bladzijde 27, de consequenties die de wijziging met zich meebrengt, bagatelliseert. U geeft aan dat het toepassen van het beschermd dorpsgezicht op het gehele perceel geen negatieve invloed zal hebben op de gebruiks- en bouwmogelijkheden van het perceel. Maar dit lijkt ons allerminst juist. Wanneer er namelijk ons inziens van een beschermd dorpsgezicht sprake is, mogen de daarop gebouwde onroerende goederen niet worden afgebroken of gewijzigd zonder een schriftelijke vergunning te hebben verkregen. Wij zullen dan zeker ook een vergunning moeten aanvragen als wij bijvoorbeeld de deur van de schuur, welke achterop het perceel is gelegen en geen enkele waarde heeft voor het dorpsaanzicht, willen verbreden of iets dergelijks. En wie geeft ons de garantie dat de vergunningsaanvragen op deze manier niet langer zullen duren en duurder zullen uitvallen? Tevens willen wij u erop wijzen dat de hoogtemate van het op ons perceel gebouwde onroerend goed in het voorontwerpbestemmingsplan verre van juist zijn. Hoe bent u tot deze gekomen? Voor alle aanpassingen die in het verleden zijn bewerkstelligd is goedkeuring verleend. Het heeft er alles van weg dat u zich onvoldoende heeft laten informeren ten aanzien van de huidige omschrijving en tekeningen van de gebouwen. Het zal ons namelijk niet verbazen als deze onjuistheden in de toekomst aanzienlijke vertragingen zullen opleveren in het aanvragen van een vergunning. De bescherming van het dorpsgezicht heeft nog altijd het aanzicht van het dorp tot onderwerp. En niet het al dan niet vergemakkelijken van de administratie tot onderwerp. Mogen wij uit uw... Dat is het ene. En mogen wij uit de reactie op onze inspraak opmaken dat de bestemming tuin, Raadhuisstraat, Dorpstraat, Ruïnelaan aan de overzijde van ons perceel ook daadwerkelijk bestemming tuin blijft.
Dank u wel. Gaat rondje af, nu even vragen? Nee? Geen? Korver?
Vragen.
Meneer Zeiler?
U heeft in zoverre gelijk dat we met een rare situatie zitten, maar die is niet veroorzaakt in de gemeente, maar door de grens die is getrokken door monumentenzorg. Daar kunnen we in dit kader niks aan doen, behalve dat bestemmingsplan in ieder geval over het beschermd dorpsgezicht met zo'n rare grens moet gaan. Zou voor u een aanvaardbaar compromis zijn als de lijn zou worden gelegd niet aan de achterkant van de percelen, maar aan de achterkant van de hoofdgebouwen?
Nee, dan ben ik er nog niet. Want ik weet niet wat u dan tot hoofdgebouw bestemt.
Dan heeft u in ieder geval geen problemen met uw schuurtjes en wat iets meer zei. Het is ongebruikelijk, maar het zou een compromis kunnen zijn dat we nu nog kunnen inbouwen. Anders krijgen we problemen met de Rijksdienst. Dan is er een gedeelte, als we het langs de voorgever leggen, dat niet binnen dat van het beschermd dorpsgezicht, dat niet binnen het bestemmingsplan valt.
U bent onjuist. Het lag 2 meter achter de voorgevel. En dat is wat ons betreft oké. Verder niet.
Aha, dus u wilt gewoon de grens door uw pand laten lopen, dan geeft het de minste problemen.
Ja.
Ja, nee, dan is duidelijk wat u wilt. Ja. Ja.
Okay. Dank u wel. Dan ga ik naar de volgende inspreker en dat is de heer Bello.
Ja, dank u meneer de voorzitter. Ook van mijn kant een eerste inleidende karakterisering van wat is gebeurd. En dat is een schijnvertoning. Ik praat dan bijvoorbeeld over de plannen Chacha en Palermo. Die zijn door de gemeente met meerdere omwonenden besproken. Daarbij werd toegezegd door de wethouder dat zodra de plannen meer vorm kregen, meer vast vorm kregen, definitief vorm kregen, weer overleg zou plaatsvinden met de omwonenden. Dat is nooit meer gebeurd. Maar erger nog, ligt een koppeling met de nota horeca. Maar nog voor er zelfs maar een concept horecabeleid was, erger nog, zelfs nog voordat belanghebbenden een reactie op het ontwerp bestemmingsplan konden indienen, waren de belangen van de burgers al verkwanseld. In een brief van 3 juli 2009 geeft de gemeente aan de projectontwikkelaar zonder enig voorbehoud aan dat in het ontwerpbestemmingsplan Chacha de bestemming horeca 3 krijgt. En dat er afspraken zijn gemaakt over een wijzigingsbevoegdheid en uitbreidingsmogelijkheden. Dat ligt vast in een brief. Uit een afsprakenlijst van 16 november blijken ook nog afspraken te zijn gemaakt met betrekking tot de bestemming van het voormalig postkantoor Palermo en parkeerknelpunten, de parkeernorm. Het is opvallend dat voor zover ik heb kunnen traceren nergens een aanpassing van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de reacties van de bewoners en dat dat voor de projectontwikkelaar wel is gebeurd. Mijn hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad en op uw commissie, daarom toch een inhoudelijke reactie. Ik heb een aantal argumenten aangevoerd bij de zienswijze en daar wordt nauwelijks op ingegaan. Slechts het economisch belang van het toerisme wordt aangevoerd als reden om allerlei ontwikkelingen en situaties te motiveren. Daarmee wordt allerminst recht gedaan aan de motiveringsplicht van de gemeente. Er ligt ook een relatie met de horecanota. Nou, op die nota kunt u in ieder geval uitgebreid commentaar krijgen. Maar voordat u een beslissing neemt of adviseert over het bestemmingsplan, denk ik dat het verstandig is eerst kennis te nemen van de zienswijze op de horecanota. Ik heb een verhaal gemaakt. Dit is nu een samenvatting. Ik reik het verhaal uit. Ik geef daar ook een aantal punten voor wat betreft de horecanota, zoals een reactie er mogelijk op uit te zien. Maar te alle tijden, en dat is het centrale punt, moet worden uitgegaan bij het toetsen van een horeca-inrichting aan de relatie met de omgeving. Er moet maatwerk geleverd worden. Het economisch belang wat meespeelt, waar het bestemmingsplan over spreekt, de toelichting. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen dag- en avondhoreca enerzijds en nachthoreca anderzijds. Dag-avondhoreca, dan praten we bijvoorbeeld over hotels, restaurants en dergelijke, als daarvan gezegd wordt, die leveren een wezenlijke bijdrage aan de economie, ja, daar heeft u gelijk in. Maar sommige vormen van nachthoreca kosten de gemeenschap alleen maar en werken juist contraproductief op het toerisme. Overlast, vernielingen, auto's, beschadigingen en dergelijke. Dan kijken we even naar de nota Bergen, een waardig merk. Daaruit blijkt waar de toerist voor komt. Kunst, exclusief, winkelen, dineren, genieten. Daar past geen luidruchtige horeca in. Uitgaansgebied, daar heeft de heer Brouwer al het nodige over gezegd. In 2008 hebben alle betrokkenen, politie, gemeente, horeca, bewoners, de aanwijzing van uitgaansgebied afgewezen. Toch staat het er. Maar er lijkt ook een eerste stap te worden gezet naar de aanwijzing van een horeca-concentratiegebied. En dat heeft, dacht ik, tot gevolg dat er weer ruimere
overlastnormen kunnen worden gehanteerd. Onaanvaardbaar. Ook hier geldt, er moet maatwerk geleverd worden. U moet kijken hoe een horecabedrijf past in de omgeving. Ja of nee, de horecacategorieën. Het enige wat wordt gedaan, in plaats van inzoomen, als er wordt ingezoomd, wordt er alleen maar gesproken over een akoestisch onderzoek. Als we het hebben over bestemmingswisselingen. Maar er moet ook worden gekeken naar overige vormen van overlast. Komende gaand publiek, daar heeft Yvonne over gesproken. Verkeer, parkeren, vernielingen. En ook, wat is het effect als je ergens al een horeca-inrichting hebt en je wilt er een nieuwe in de omgeving vestigen? Het cumulatie-effect. Kijk ernaar. Maatwerk. Als er al een uitgangsgebied moet worden aangewezen, dan zal dat veel kleiner moeten zijn. Daarbij moet inderdaad weer worden rekening gehouden, ook met de soorten horeca. Dagavond enerzijds en nachthoreca anderzijds. En, niet te vergeten, de woonomgeving. Tja, de motivering voor een horeca drie categorie deugt gewoon niet. Diversiteit van de horeca en of economisch belang. Zodra de eigenaar dat vraagt, wordt immers de categorie gewijzigd naar horeca 2. Waar blijft u dan met het argument van dat het zo wenselijk is dat die horeca 3 bestemming blijft? Zwak argument en gezocht dus. Kijken we naar de horeca categorieindeling, zoals ook in dit bestemmingsplan opgenomen en ik meen bijlage 2 van de horecanota, dan hoort een discotheek niet in een woonomgeving thuis. De gemeente stelt in de reactie dat toename van overlast niet evenredig is aan de toename van het aantal bezoekers. De gemeente gaat ook niet uit van een gebruikswijziging ten opzichte van de huidige situatie. De gemeente geeft alleen niet aan waarop ze die mening baseert. De relatie tussen aantal bezoekers en de maat van overlast. Ruimere openingstijden bijvoorbeeld. Gedurende meer dagen waarop de horeca geopend zal zijn, als we praten over een bestemmingswisseling van 3 naar 2 voor Tjatja, en naar grotere omvang van de horecagelegenheid, geeft natuurlijk het risico van meer overlast. Het gaat, en als de gemeente zegt, wij gaan niet uit van een bestemmingswijziging, nee, wacht even, het gaat er niet om waar de gemeente van uitgaat. Het gaat erom wat in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. En dat is horeca categorie 3. En daar past heel veel in. Ook een partycentrum. Is heel seance voor wat betreft Tjatja. We hebben de proef sluitingsuur gehad. Daar heeft u cijfers van gepresenteerd gekregen door de politie. Waarbij al met een aantal elementen geen rekening is gehouden destijds. Zoals het sluiten van discotheek Palermo. Wat zien wij nu? Een schrikbarende toename van de overlast in het centrum van Bergen.
Ik moet langzaam tot een afronding komen, want een aantal punten zijn al gememoreerd door de heer Brouwer.
Ja, maar ik ben er ook bijna. Dus ik rond het zo af. Dan kijken we naar Tjatja. Dit bedrijf alleen levert qua geluidsoverlast bijna 2 keer zoveel geluidsoverlast als de rest van de totale horeca in Bergen centrum. Dat zegt u iets misschien over de vraag van hoe komt dat, waarom is zo'n bedrijf niet aanvaardbaar. Er is dan nog aan de oostzijde ligt de bestemming horeca op het terrein van Karel de Grote Laan. Die hoort op de horeca bestemming van Tjatja, maar die hoort te liggen natuurlijk op de grens van de gevel. Op de gevel. De horecabestemming wordt uitgebreid aan de zuidzijde. Dat levert ook allerlei schrikbeelden op. Van wordt er soms een terras binnen de omgeving gerealiseerd. Wat volstrekt onwenselijk is. Bovendien kun je wel zeggen, het hoort nu bij het pand Tjatja. Maar in het verleden is daar een woning geweest. Kunt u nazien in de bevolkingshuishouding. Het achtste deel is bewoond geweest. Alleen is langzaamaan bij Tjatja getrokken. De mogelijkheid van uitbreiding aan de westzijde is even min noodzakelijk. Als we een oplossing zoeken voor de overlast in de vorm van een geluidssluis, kan die ook inpandig worden gerealiseerd, maar daar is totaal niet op gereageerd. Even kijken. Er ligt overigens een plan van de eigenaar van Tjatja
om de woonbebouwing die nu aanwezig is op het pand, op het terrein, de Grote Laan 6S, deels ook te gebruiken voor horeca. Onaanvaardbaar. Verder zijn er mogelijkheden tot uitbreiding van de woning. Er is in 2001 een bouwvergunning, ik zal proberen wat te knijpen in mevrouw, is er in 2001 een bouwvergunning verleend. Dat zaakje is nog steeds niet voltooid. Er is een verzoek gedaan om intrekking van de bouwvergunning, toepassing bestuursdwang, is geweigerd door het college. Het college moest binnen 6 weken nieuwe beslissing nemen, deed dat niet, heeft nu een dwangsom opgelegd gekregen om alsnog binnen 2 weken een beslissing te nemen. Alles wordt gedaan om de zaak te traineren. Palermo, even de gemeentelijke huisvestingsnorm, 30%. Er komen 4 sociale woningen. Van de 11 woningen, 30% is 3,3. Minstens zou je zeggen, er moeten er 4 komen. Er worden er 2 gefinancierd vanuit Texaco. Ja, dus zou je eigenlijk 6 sociale woningen moeten hebben. Parkeerproblematiek is nog steeds niet opgelost. Er worden een aantal oplossingen geboden. Maar er zijn kennelijk nog geen harde afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt. Grote vrees. Planschade, economische haalbaarheid van het bestemmingsplan. Planschade is ook nog niet afgedekt, maar die planschadeclaims zullen ontstaan. En het is maar de vraag of waterdichte afspraken zijn gemaakt. Verder nog één ding. Er is op tal van punten, als we even kijken naar... Het horecabeleid is op tal van punten niet voldaan aan uitgangspunten die voor het horecabeleid golden. Maar daar krijgt u in het kader van de horecanota nog het nodige over te horen. Raadsuitgangspunten zijn ook volledig genegeerd. Dat is mijn verhaal.
Dank u wel. Technische vragen aan meneer Bello, meneer Van Roek.
Ja, en die vraag is dan de vorige inspreker ook al gesteld. Er is een aanvraag van de eigenaar van Tjatja naar horecabestemming 1, dus een restaurant. Kunt u daar wel mee leven?
Er is een aanvraag naar horeca 2 onder de voorwaarde dat
1.
Het pand...
1. Een restaurant.
Nee, er is een wijzigings... Ja, horeca 2 bestemming, want er is een wijzigingsbevoegdheid naar horeca 2.
In onze papieren staat 1.
Nou, dat zou mij zeer verbazen. Dan zie ik ook niet waarom er een wijzigingsbevoegdheid moet worden opgenomen naar horeca 2. Want dat staat nu in het bestemmingsplan. Goed. Er staat nu een wijzigingsbevoegdheid en dat zijn de afspraken die gemaakt zijn met de heer, ik zal geen namen noemen, met de projectontwikkelaar in een brief van 3 juli 2009 waarbij de toestemming, of althans wordt gezegd, we houden het op discotheek. En we nemen een wijzigingsbevoegdheid op naar categorie 2 en dan krijgt u alsnog forse uitbreidingsmogelijkheden. Maar ook categorie 2 hoort niet in de woonomgeving thuis.
Ik kijk verder, meneer Ooyvaar.
Ja, voor mijn perceptie, meneer Bello. U spreekt voortdurend over de eigenaar van, hè? Tja. Is het u bekend of dat inderdaad de eigenaar is of niet?
Wie de aanvraag heeft gedaan?
Ja, daar staan wel namen, maar... ik ben in de veronderstelling dat er een rechtszaak gaande is over de Tja, over de eigendom. Dus waar we hier voortdurend over de eigenaar spreken, zou toch misschien de rechter zich nog wel eens moeten uitspreken over die zaak.
Bij mijn weten is er een rechtszaak geweest tussen twee broers.
Geen naam.
Nee, twee broers. Waarbij men elkaar de eigendom betwiste. En is er al een uitspraak geweest, dat staat, meen ik zelfs, in een van de adviezen van de gemeente. En een brief van de toenmalige eigenaar, zeker diens vader, dat de rechtszaak was beëindigd. En dat bij voorraad het vonnis uitvoerbaar was.
Ik struikel even over dat er zo met zoveel stelligheid wordt gezegd. Dat wij als gemeente ons moeten richten tot de eigenaar en die wordt dan met name genoemd. En dat, ja, ik heb daar andere...
Hoe bedoel je, ik snap dan de vraag niet. Welke stelligheid?
Ik wil van mijn perceptie.
Ja?
Dat ik weet over welke eigenaar
we spreken. Ik weet dat er gesprekken zijn geweest met een AJ en AGN. Daar zijn afspraken mee gemaakt en die liggen vast. En als u de bijlage kijkt bij de stukken, dan ziet u alle correspondentie, die staat ook op de website van de gemeente. En dan ziet u heel duidelijk welke afspraken er gemaakt zijn. Met
oké,
welke heren.
U heeft gezegd wat u wilde zeggen. Meneer Akkerman.
Nou, ook even kort voor de perceptie omtrent Palermo. De bezwaar die je aangeeft, doelt u dan echt op het parkeren, de onrust of het pand?
Waar het om gaat is dat er een motivatie wordt gegeven waarom dat door moet gaan, die verbouwing. Waarbij een van de argumenten is geweest, er ontstaat enorm veel parkeeroverlast, omdat de huidige situatie al te krap is. En dan worden er oplossingen geboden, die gaan ervan uit dat parkeerplaatsen naast Deen worden geregeld, dat er parkeren wordt geregeld onder Deen. Binnen de huidige parkeergarage denk ik, ja, hoe zit je dan met de restcapaciteit voor het dorp, hè? Want dat moet daar zijn. En een tijdelijke situatie aan de Karel de Grootlaan, waarvan ook volstrekt onduidelijk is hoe dat wordt gerealiseerd. En ik meen zelfs aan de Dorpsstraat nog een paar parkeerplaatsen, maar het is heel ondoorzichtig.
Ja, oké, maar dan is het puur nu even dan voor u het grootste probleem is dan het parkeren?
Ja.
Oké, nee, dank u.
Helder, aan deze kant verder geen. Meer Butter nog.
Ja, ik kom er toch nog even op de horeca. Dat werd toch een beetje ontwijkend een antwoord, vond ik. Dat werd al eerder gesteld. Als het mogelijk is dat het bij spreken van horeca 3 naar horeca 1 zou gaan, zou je daarmee kunnen leven, ja of nee?
Ja.
Want of het mogelijk is, dat is dan de vers 2. Want ik weet dus niet hoe het huidige bestemmingplan is en wat is allemaal al geregeld is in het voortraject. Ja. Op het moment dat er dus horeca 1 zou kunnen worden, dan kunt u ermee leven.
Ja, ja, dat is nu
dat de huidige bestemming
door meneer Bello. Dus ja. En dat lijkt me een duidelijk antwoord. Vestigen, dat kan niet. Een aanvullende vraag van meneer Ooyevaar nog.
In aansluiting op wat mijn voorganger zojuist zei. Als u daarmee kunt leven, met die restaurantfunctie. Zou u dan ook kunnen leven met het inrichten van de tuin zodanig dat daar een soort van tuin...
Terras, nee.
Restauratie, terras.
Nee, geen terras.
Niet meer leven.
Nee, dat geeft veel te veel over.
Maar je impliceert het bijna wel, hè?
Nee, ik heb het over het huidige pand.
Ja.
Waar een horecabestemming op zit.
Het hele pand, dan valt de rest er eigenlijk van belangrijk ook onder.
Nee. Er zijn twee kadastrale percelen.
Ja.
En dat is Tjatja, is enerzijds. En daarnaast hebben we het perceel waar nu een woonbestemming op ligt.
Ja.
En woonbestemming zou, ook volgens de toenmalige wethouder, woonbestemming blijven. Heeft hij nadrukkelijk zo gesteld. En als we het dus hebben over een restaurantbestemming.
Varkensstal.
Ja. Dat is woonbestemming en dat zou het moeten blijven.
Een vraag nog van meneer Van der Hoek. En wilt u uw microfoon uitzetten, meneer Bello?
Ja. Want het is een opmerking. Het is een duidelijke discrepantie tussen wat er in die nota staat, die ons voor ligt, en wat er op de kaart is. Het gaat over die horecabestemming van het postkantoor. Voormalig postkantoor.
Ik denk dat dat ook een vraag is die u straks aan de wethouder kunt stellen, meneer Van der Hoek.
Jawel, maar meneer Korver, die corrigeren mij ten onrechte. Dat wil ik nog even kwijt. Dank u wel.
Uitstekend, waarvan achter dat mag. Dank u wel, meneer Bello. Er zijn geen verdere vragen. Dat kunt u aan de griffier afgeven en die zorgt dan voor de verdere distributie. Dan ga ik door naar de heer C. Jonker namens de bewoners Oude Prinsenweg 15, 17 en 19.
Het wordt mooi. Ik ben blij dat ik tegen de raad mag spreken, omdat bij lezing van de stukken mij het beeld op mij is afgekomen van wel zo'n cynische benadering van de bewoners van het centrum en van de problemen die daar leven, dat je eigenlijk zou kunnen zeggen, en van de verkeerde voorstellingen van zaken die in de stukken worden gegeven, dat je eigenlijk de lust wordt ontnomen om nog met het college van BMW over deze kwestie te spreken. Gelukkig is het zo dat er tegenwoordig sprake is van dualisme tussen de raad en het college. En wat mij betreft heb ik dus ook alle hoop gesteld op de raad die deze schandelijke procedure, de manier waarop die stukken aan ons aangeboden zijn, de onwaarheden die erin staan, daar op let en ervoor zorgt dat de raad eindelijk daar de vinger op legt. Ik vind het er meer van belang dat, je zou kunnen zeggen, als je dit leest als gewone burger, dan raak je het vertrouwen in de politiek helemaal kwijt. En misschien is dat goed om u zich dat te realiseren. We zitten een maand voor de gemeenteraadsvergaderingen. We lezen overal dat een burger genoeg heeft van allerlei klapperijen van de gemeentelijke overheid. En als je nou één voorbeeld hebt, dan is dit het. En zo zijn er waarschijnlijk talloze te noemen, maar dit is heel erg. Het is natuurlijk wel zo dat onze voorzitter van de BBC het een en ander heeft gezegd. Het zal dus een aantal punten die ik wilde noemen, zullen dus niet meer aan de orde komen. Het kan waarschijnlijk niet zo zijn dat ik niet een enkele overlap tot stand zal brengen, maar dat moet u me dan maar vergeven. Ik spreek namelijk de bewoners van huizen 15, 17 en 19 aan de Oude Prinsweg. Als u de situatie kent, dan weet u dat dat aan de andere kant van het museum is. Ik denk dat dat stukje van het gebied rondom de Ruïnekerk, samen met de Ruïnekerk, misschien wel een van de meest typerende stukjes van de kleinschaligheid van het combineren van wonen en werken in het beschermde dorpsgezicht. En dat zou ik graag naar voren willen brengen. We wonen ongeveer 20 meter, minder dan 20 meter af van de westelijke zijde van het postkantoor. De voorzitter van de WWC heeft al gememoreerd dat toen, ten tijde van het verschijnen van het conceptplan, eigenlijk de gedachte leefde, staat ook op de kaart, dat in het postkantoor horeca en wonen. Nee, detailhandel en wonen zou worden ondergebracht. Toen het stuk verscheen, dus het plan was zodanig, toen stond er dus voor de achterkant horeca in. Daar hebben wij bezwaar tegen gemaakt, die briefjes in uw bezit. We vonden dat wat verbazend gelet op de beelden die door de gemeente waren opgeroepen. U zult allemaal weten dat de gemeente eigenlijk in het plan twee accenten legt. Het gebied rondom de Ruïnekerk is het gebied van de detailhandel, van de kleinschaligheid, van het dwalen, zoals de mensen die in opdracht van de gemeente die stukken schrijven het zo mooi kunnen doen. Maar het staat er, en dan heeft de gemeente zich daar aan ons idee ook aan te houden. Dus rondom de Ruïnekerk eigenlijk het typische te verkopen karakter van bergen, wonen, detailhandel en uiteraard de bestaande horeca. Horeca, daar werd zelfs een plein voor benoemd, hè? Het plein waar nu dus de horeca zit, dat was eigenlijk het concentratiegebied van de horeca. Vanuit die optiek konden wij als bewoners van de Oude Prinsweg heel goed mee leven. Maar we hadden problemen met het feit dat aan de achterkant een horeca zou komen. Waarom? Nou, u kent waarschijnlijk allemaal de situatie achter het postkantoor. Dat is een heel besloten pleintje waar wat auto's geparkeerd worden en waar een paar kleine kantoortjes aan de achterkant van het grote gebouw zitten. Heel rustig. Dat hebben we in de tijd toen Centraville werd gebouwd ook moeten afdwingen met een procedure. Want daardoor is het zo geworden dat uiteindelijk het parkeren s'avonds na 7 uur of 8 uur ophoudt. Dan gaat de slagboom naar beneden en dan kunnen er alleen op het moment nog mijn auto's het terrein af. En dat is denk ik voor de bewoners was dat eigenlijk een zegen. Zou dat niet het geval geweest zijn, dan hadden we daar geen leven gehad. Dan doe ik ook op de mensen die bijvoorbeeld aan de achterkant van de Prinsessenlaan of van de Stationsstraat wonen. Nu komt er eigenlijk iets veel ergers. Een café, restaurant H2, hè, volgens de ambtelijke correcties op het plan. Volgens ons, voor ons is dat onacceptabel. We hebben al zoveel last van de bestaande horeca dat we er nog niks bij kunnen hebben. Desalniettemin, als gezagsgetrouwe burgers, wachten we. Nou, laten we eens kijken wat voor argumenten de gemeente daarvoor aanvoert. Misschien zijn die wel goed. En dan kom je. Even spieken. Dan kom je op het argument dat ook al door de voorzitter van de BBC is genoemd. De gemeente acht het wenselijk om horeca vanuit het horecaplein uit te breiden en onder meer horeca te vestigen in het oude postkantoor. Helemaal haaks staat dat op het concept ruïneplein, kerk, rustige horeca met kleine cafés, horecaplein aan de andere kant. Ik kan me nog voorstellen dat de gemeente verbinding wil leggen tussen dat horecaplein en het gebied rondom de Ruïnekerk. Dat zou ik zeker ook willen als gemeente. Maar doe dat dan anders. Zorg dan dat je een leuke horeca in het DJ-handel in het postkantoor hebt. Er is al een sluis van voor naar achter waar je doorheen kunt lopen. Zorg ook dat je op het stukje achter van Ilia ook een leuke winkel plaatst. En dan heb je een hele mooie, bij de sfeer van de beide kernen passende doorgang. Ik kan me zelfs nog voorstellen dat je op het achterstuk van Vanilia nog een restaurant maakt. Maar doe dat niet in het postkantoor, want dan kom je veel te dicht bij het gebied dat je eigenlijk als detailhandelsgebied had bestempeld. Bovendien is het ook zo dat één horeca achter Vanilia veel minder overlast geeft voor alle omwonenden dan drie horecaplekken. Achter Vanilia, postkantoor voor en postkantoor achter. Ik vergeet even dat het natuurlijk, en dat is eigenlijk dat cynisme wat ik steeds maar zie, dat men dus ons heel met droge ogen vraagt om te reageren op detailhandel aan de voorkant en horeca aan de achterkant, terwijl in alle stukken die u heeft kunnen zien en bij uw commissiestukken u duidelijk kunt zien dat dat eigenlijk gewoon bedrog was in onze richting. Men vraagt ons een reactie op een voorstel, want als je de bijlage kent is dat gewoon niet eerlijk. Dat is onbegrijpelijk, moet ik zeggen. Ik zou, zelfs als je het door wilt drijven, moet je niet zo dom opereren. Oké, dus we komen nu op de gronden die de gemeente aanvoert. In paragraaf 2.2 staat dat van de nota.
Kan u daar misschien relatieve sneltreinvaart wat doorheen, wat beknopter alsjeblieft?
Ik zal proberen het zo kort mogelijk te doen, maar ik moet zeggen dat ik u wel vraag om ons nu een keer de gelegenheid te geven om onze punten naar voren te brengen. We hebben, kijk, het gaat hier niet om iets
kleins. Ik denk dat ik dat al ruimschoots doe, met alle respect.
Nou, u geeft ons allemaal een bepaalde minuten, dus ik hoop dat u mij ook wat meer dan 5 minuten geeft. Nou, ik vertrouw op u.
Voorzitter, mag ik daar wat op vragen even bij interruptie? Want het is niet onbelangrijk, denk ik. Er zijn ook wat insprekers geweest die hebben heel netjes iets op papier.
Ik heb het ook op papier.
Ja, daarom. Wat heel prettig zou zijn als de papieren toelichting in ieder geval ook als formeel inspraakstuk bij deze commissieagenda. Als u dat kunt toezeggen, dan kunt u misschien wat korter zijn en dan is het voor
ik heb niet zoveel punten meer, hoor.
Nou, mooi.
Ik ga alleen nog even in op
dat gaan we zeker doen.
De wenselijkheid. De gemeente geeft dus een van de argumenten is dat ze het wenselijk vinden om horeca van het horecaplein uit te breiden en te vestigen bij de oude postkantoor. Dat heb ik eigenlijk al gezegd. Een onbegrijpelijke benadering is uitgaande van de hoofdaccenten van het plan. Dan is het volgende punt, dat is ook al genoemd door de voorzitter, dat het gaat over de aantrekkelijkheid van de gemeente Bergen en het economische belang van de horeca. Daar wilde ik nog iets over zeggen wat nog niet aan de orde geweest is. Dat zijn natuurlijk maar particuliere waarnemingen, maar u geeft particulieren de gelegenheid om in te spreken. En misschien herkent u er wel iets in. Je zou ernstig kunnen betwijfelen of het economisch belang van de overige horecabedrijven eigenlijk wel gediend is met deze uitbreiding. Wie regelmatig het centrum van Bergen bezoekt, kan vaststellen dat vele etablissementen een belangrijk deel van het land slecht bezet zijn. Zeker in de periode tussen 15 oktober en 1 juni. De reactie van de gemeente om op verzoek van Gusto, om in een deel van Gusto detailhandel toe te staan, lijkt daar een bevestiging van. En dan is het eigenlijk de vraag, is het niet ook een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat die horeca, die dan zo belangrijk is voor het aantrekken van mensen, dat die dus ook goed functioneert. En dat niet de spoeling nog dunner wordt gemaakt, zodat al die bedrijven eigenlijk aan de rand van hun bestaan komen. Een ander punt is het verhogen van de aantrekkelijkheid van het centrum door de horeca. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Horeca, mits in balans met de omgeving, dus ook met de bewoners, verhoogt zeker de aantrekkelijkheid van het centrum. Maar te veel horeca en horecaleiding met weinig oog voor de effecten op de directe omgeving verstoren die balans. En kijken we dan naar de situatie van dit moment, dan is ons oordeel, en als ik zo mijn oor te luisteren leg, ook het oordeel van veel anderen, dat de gemeente, de centrum op het ogenblik een hele aantrekkelijke horecavoorziening heeft. Ja? En dat hij afgezien van enkele topdagen ook goed voorziet in de behoeften. ik heb al geprobeerd te zeggen dat in de niet-topdagen je wel van overcapaciteit kunt spreken. Nergens is objectief aangetoond dat een tekort of een uitbreiding nodig is. Dat er een tekort is of dat uitbreiding nodig is. Integendeel, naar ons idee is er gewoon een overcapaciteit die nadelig is voor een gemeente die toeristen wil trekken. Want dat leidt tot een vermindering van de kwaliteit van de horeca op termijn. En als het dan gaat om de balans met de omgeving, dan noemen wij de huidige situatie al zorgelijk. Steeds vaker kan men rondom de Ruïnekerk al vanaf 9:30 genieten van de maaltijden die worden klaargemaakt in de horeca. Het aantal restaurantvoorzieningen is flink gegroeid de laatste jaren. Niet de plekken, maar wel de capaciteit die beschikbaar is. Ik woon dus aan het einde van de Oude Prinsweg bij het museum en daar kun je echt goed ruiken wat er bijvoorbeeld in Fabels wordt gekookt. Eerst was het alleen Chinees, maar er zijn nu allerlei lekkere luchtjes die er van alle kanten bij komen. En ik weet niet of die toeristen die worden genoemd in het rapport dat straks al is geciteerd, of die dat erg waarderen. Die willen wel leuk naar de bomen kijken en wandelen in bergen, maar niet in de kooplucht zitten. Dus dan geniet je van het beschermde dorpsgezichtje en je zit op het terras bij het postkantoor en dan denk je, hé, wat ruik ik toch? Ik had iets anders besteld. Dus hier stel ik ook weer de vraag, zou de gemeente in plaats van de uitbreiding te stimuleren die volgens ons nergens voor nodig is, er niet beter aan doen om de bestaande bedrijven te helpen om zo goed mogelijk hun bedrijf te voeren? Goedlopende bedrijven dragen ook bij aan de verbetering van de leefkwaliteit. Dus in feite, dat waren dus argumenten die de gemeente heeft aangevoerd om ons bezwaar onder de tafel te duwen. Maar ja, naar mijn idee stellen die argumenten dus niks voor.
Zou u toch een afronding kunnen overgaan?
Ja, ik kom nu op het laatste punt. Dat gaat nog over het horecabeleid. Daar is ook al het een en ander over gezegd. Wat zou ik daar nog over willen zeggen? Ja, eigenlijk wil ik hetzelfde zeggen. Je kan niet een besluit nemen over deze zaken als er geen horecabeleid is. En dan zou ik als laatste woorden willen zeggen dat de hele gang van zaken voor ons zodanig is, helemaal niet ingegaan op onze bezwaren, alleen maar drogredenen aangevoerd, omdat er andere redenen zijn om maar door te drammen met het postkantoor. En dan zou ik zeggen, gemeente, zeg dat dan en beduvel niet degene die moet reageren op het voorstel. En wat ons betreft is het zo dat wij dus hier absoluut niet meer akkoord kunnen gaan en dat we ook alle beschikbare middelen zullen aanwenden om dit te voorkomen. Dank u wel.
Dank u wel. Vragen? Meneer Zeiler?
U bent als centrumbewoner toch meer ervaringsdeskundige dan mensen die buiten het centrum wonen. Het is mij niettemin opgevallen de laatste jaren dat er verschillende van de oudere zaken slecht bezet zijn. Dat is een observatie die u ook noemde. Heeft u enig idee hoe sterk die teruggang is? Is daar wel eens naar gevraagd? Is daar wel eens, of moeten we daarvoor wachten tot de horecanota verschijnt? Ik denk dat een aantal gerenommeerden, niet alleen Gusto, wat niet zo lang bestaat, maar wel een goede naam had opgebouwd, dat er meer etablissementen zijn direct rond de Ruïnekerk die slecht gaan en die misschien over 2 of 3 jaar wel gesloten moeten worden. Heeft u enig idee of daar tellingen van zijn, of daar gegevens over zijn? Heeft u de eigenaren er wel eens over gesproken? Want dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten, als er wat weggaat, kan er iets bij komen, maar uw stelling is, het gaat al zo slecht, laten we alsjeblieft de concurrentie een beetje in hand houden.
Ja, ik denk, tenminste, dat is nou de zuiver, maar ik kan het nergens op baseren, maar ik kan me voorstellen dat bepaalde restaurants minder lopen, omdat er nieuwe bijgekomen zijn.
Helder.
En dat zegt dus niks over de intrinsieke kwaliteit. Dat zegt niks over de intrinsieke kwaliteit van dat misschien op het ogenblik minder goed lopende restaurant. Dat zegt alleen maar iets over het nieuwe restaurant. En ja, ik heb niks tegen het nieuwe restaurant rondom de Ruïnekerk. Dat is een prachtig restaurant. Maar hoe is dat over 7 jaar? Is dat dan misschien niet in dezelfde situatie als het restaurant waarvan we nu zeggen? Het gaat niet zo goed.
Nee, ik heb het niet over kwaliteit of wat dan ook, maar...
dat heeft met voorzitter te maken, hè?
Ik dacht dat u wel eens als buurtbewoner een belendend restauranthouder had gesproken en daar enige trends uit had kunnen...
Wat ik wel kan zeggen is dat, maar het heeft niks met buurtbewoners en belendende restaurants te maken, maar ik had wel in mijn tekst staan, heb ik alleen overgeslagen, dat dus niet alleen bewoners zich zorgen, maar dat wij wel gehoord hebben dat een aantal restaurants zich ook ernstig zorgen maken over verdere uitbreiding. Maar u zult nooit van een restauranthouder horen dat hij zich zorgen maakt. En u zult altijd, als u een onderzoek doet naar mijn idee, er is volgens mij wel eens een keer een onderzoek gedaan, daar een positief rapport over uitbreiding krijgen. Dat is net zoals met de detailhandel. Dat komen altijd prima rapporten uit.
Goed.
Ja, voorzitter, nog één hele korte. Dank voor uw toezegging dat in ieder geval uw stuk bij de beraadslagingen kan komen. U heeft geen bezwaar tegen een winkelbestemming. Ik zeg het ook maar hier gewoon Nederlands hoor. Een winkelbestemming, zeg maar, de begaande grond en woningbouw in het huidige of het voormalige postkantoor.
Ja, als de rekensom het in het voorstuk is. Het achterstuk is nog wat anders, maar dan hebben we het over die zaagtand. Dat is natuurlijk helemaal een verschrikking. Ja. Want daar hadden we 20 jaar geleden over moeten klagen. Maar ik vind juist een winkelbestemming, zoals ik al heb gezegd, dat zie ik helemaal voor me. Dat is een prachtige verbinding van het meer drukke gebied naar het rustige dorpsgezicht.
Hartelijk dank. Dank voor uw inspraak. De laatste, dat zijn de eigenaren van de eerste Bergense boekhandel, mevrouw Karin Hilbers en de heer Thomas Swinkels.
Nou, omdat ik de laatste ben, zal er mogelijk wel wat dubbele punten in staan. Ik probeer er een beetje snel doorheen te gaan, maar toch, dan had ik maar niet als laatste moeten zijn. Ik spreek inderdaad ook namens Thomas, mijn partner. Wij zijn de bewoners en eigenaren van het pand en de winkel aan de Oude Prinsweg 11. En dat is inderdaad de eerste Bergense boekhandel. En we willen graag een aantal punten onder de aandacht brengen die wel belangrijk zijn voor de besluitvorming naar ons idee. Om een beeld te geven van de plek waar wij wonen en werken. 100 jaar geleden werd het pand gebouwd. Meteen met het idee er een boekhandel in te vestigen en bewoning erboven mogelijk te maken. Dat is ook gebeurd. Dus er wordt al 100 jaar gewoond. Er is ook al 100 jaar een boekhandel. Pand valt binnen het gebied beschermd dorpsgezicht en de winkel is eigenlijk volledig wat de gemeente Bergen in dat stuk van 2008 zich voorstelde bij een dwaalgebied. Kleinschalig, cultureel, aantrekkelijk voor toeristen die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur, zelfstandig, dus geen grote keten. Eigenlijk ideaal om daar gevestigd te zijn. Er zijn ook heel veel mensen die de waarde van de boekhandel inzien. Uit een onderzoek van 2001 bleek ook dat van alle winkels die bezocht worden door mensen buiten Bergen, dat de Bergse boekhandel op nummer 4 staat als reden om Bergen te bezoeken. Nou, het zal ook wel duidelijk zijn dat het gaat om een oud pand, 100 jaar. Het is enkel steens, nee, half steens. En de glazen zijn natuurlijk dun en het is enkel glas. Het kost een fortuin om dat goed en ook onzichtbaar aan de buitenkant te isoleren, voor zover dat al mogelijk is. Het dak is geïsoleerd, maar dat helpt niet. Ik heb 3 punten, 2 hele korte. Het eerste punt is de procedure, is ook al genoemd. De nota van beantwoording bevat zoveel aanpassingen aan het voorontwerp 2008, dat er eigenlijk sprake is van een nieuw voorontwerp. En om mensen een eerlijke kans te geven te reageren, zou het aangepaste ontwerp opnieuw gepresenteerd moeten worden. Tweede punt is het antwoord in deze nota van beantwoording op onze brief. Eén onderdeel daarvan, wij verzochten daarin om de bestemming detailhandel in het voormalige postkantoor ongewijzigd te laten. En wij spraken ons uit tegen de horecabestemming. Dit is helemaal verdraaid en het leek alsof wij ons uitspraken tegen detailhandel. Ik hoop dat u hier notitie van neemt. Dus wij willen juist detailhandel en bewoning op deze plek. Het derde punt betreft de inhoud van het aangepaste voorontwerp bestemmingsplan.
Nou, wij wonen in een gebied, en dat is al besproken, waarbij bewoning op gespannen voet staat met het bruisende karakter en ook het mooie karakter van dat centrum. En er is een breekbare verhouding tussen dat wonen en dat winkelen en dat uitgaan. Maar die bewoners die vormen wel een heel kwetsbare groep in dit verhaal. En je merkt ook, en dat is ook eerder genoemd, als je klaagt of als je protesteert, dan ben je eigenlijk wel lastig. Er wordt niet echt naar geluisterd. En ja, je wil ook geen slechte relatie met je horecaburen. Dat is wel het laatste wat je wil, want dat maakt je leefmilieu eigenlijk nog vervelender. Dus je wil juist liefst op goede voet met je buren leven. Ja, door dit nieuwe voorontwerp bestemmingsplan en helemaal door die aanpassingen daarop vinden wij dat het evenwicht finaal verstoord zal raken. Er wordt nog steeds uitgegaan van een uitbreiding van Fabels en Summum aan de achterkant van hun panden binnen het beschermd dorpsgezicht. Aan de kant van Fabels betekent dat met open ramen en deuren een onhoudbare overlast door stemgeluid. Zeker voor ons, maar het draagt verder. Ook naar de andere bewoners op de Oude Prinsweg. Ja, er ontstaat een toename, niet alle, of door de toename van de capaciteit, als je dus uitbreidt, krijg je natuurlijk ook een grotere in- en uitloop. Een grotere aantal mensen op de terrassen die daar roken, afscheid nemen, praten. Kortom, het hele overlast wordt groter. En ook nog eens is er de kans dat het is een horecabedrijf van het type H2. Dus het karakter kan wisselen van restaurant naar café. Dat in de toekomst het café-karakter groter wordt en dat je daarbij nog meer overlast krijgt. Dan de horecabestemming over het gehele postkantoor. Waarvan de voorzijde van het pand als zodanig nooit officieel is aangekondigd. Ook al genoemd. Men denkt het geluid te kunnen beteugelen door een akoestisch rapport te laten maken. Maar naar ons idee is dat eerder een middel voor de horecaondernemer om zijn plannen door te kunnen laten gaan, dan dat het echt iets doet aan het geluid. Want de werkelijke overlast, daarmee heeft het maar voor een kleiner deel te maken. De grootste veroorzaker van geluidsoverlast is naast dat mechanische, wat dus wel vastgelegd wordt in dat akoestische rapport, het stemgeluid afkomstig van terrassen, open deuren en ramen. Zeker sinds de wet heeft bepaald dat roken niet meer binnen mag gebeuren, zijn de overkapte en verwarmde terrassen een open deel van het café geworden. En daar wordt dag en nacht veelvuldig gebruik van gemaakt en dat ondervinden wij aan den lijve. Ja, misschien kunt u zich daardoor ook voorstellen wat het voor ons als bewoners betekent als er ook voor het voormalige postkantoor tot 's nachts een terras zal zijn, CQ-groepen rokende mensen staan. Een geluidsrapport dat wij zelf hebben laten maken door een daartoe bevoegd bureau om ook voor onszelf een indicatie te hebben van wat betekent het nou. En waarvan wij natuurlijk een kopie zullen uitreiken, toont aan dat een terras op de plek voor het voormalige postkantoor in de avondperiode niet kan voldoen aan de richtlijnen van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzorg. Er staan allerlei technische dingen in het rapport, dus daar ga ik helemaal niet op in. Ik geef alleen heel kort de conclusie die ook in het rapport staat. Dat rapport gaat uit van stemgeluid op de gevel van normaal geïsoleerde woningen. Voor oude panden aan de Oude Prinsweg is de overlast vanzelfsprekend dan nog veel groter. Ja, wij vroegen ons wel af hoe het kan dat de gemeente de wens van één horecaondernemer belangrijker vindt dan de wens van een groep omwonenden die al jaren te kampen hebben met overlast en die niet verder belast kunnen worden dan dat ze op dit moment al belast worden. Dan willen wij u vragen te kijken naar de belasting voor de omgeving in de praktijk. Want wij hebben vaak het idee dat dat toch vooral op papier wordt bekeken, die belasting. Dus als er bijvoorbeeld bij Gusto XS de horeca verdwijnt en de horeca bij het postkantoor verschijnt, dan levert dat echt een totaal nieuwe situatie op. Dat is niet inwisselbaar als zodanig voor het gebied. En zeker natuurlijk voor ons als bewoners in de directe omgeving. Dus voor de bescherming van de bewoning die er al 100 jaar is en voor de sfeer van het echt prachtige stukje bergen dat om die kerk niet alleen gezelligheid maar ook rust uitstraalt. En voor de verhouding van detailhandel, horeca, bewoning en cultuur vragen wij u met klem, ondanks eventuele gedane toezeggingen, de bestemming detailhandel en woning op het voormalig postkantoor terug te zetten en een uitbreiding van Fabels aan de achterzijde niet goed te keuren. En tot slot, de Eerste Bergense Boekhandel is één van de belangrijke trekkers op cultuur- en kunstgebied. En die, dus ook die cultuurtoeristen naar Bergen haalt. Wij leven voor deze boekhandel, maar als de bewoning onmogelijk is en daardoor dus ook de belasting te groot, dan, ja, dan rest ons ook niets anders dan met boekhandel te vertrekken. De gemeente wil altijd nog meer dagjesmensen en nog meer toeristen, maar ze moet zich wel realiseren welk type toeristen ze in een snel veranderende sfeer aantrekt. De kwaliteit van de Bergense bezoekers bepaalt de sfeer in het dorp, niet alleen de kwantiteit. En het kan niet zo zijn dat een zo waardevolle plek door één horecaonderneming of nou ja, eigenlijk door de horeca in totaal wordt weggeblazen. Dat was het.
Dank u wel. Ik ga eerst naar meneer Ooyevaar, dan meneer Korver. Meneer Ooyevaar.
U heeft in de tijd uw winkel overgenomen van de heer Valentom, die op zijn beurt de winkel weer overnam van, dacht ik, de dames Romein.
Waarom niet? Ja.
Nou, weet ik niet meer zeker, maar toen u de winkel overnam van de heer Valentom, heeft hij u toen iets verteld over bijvoorbeeld de aanwezigheid van een bloemist, Tienis de Sen, geloof ik. In de nabijheid waar nu Fabel zit. Is dat u ooit verteld?
Mij is ooit verteld dat er ooit een bloemist heeft gezeten op die plek.
Ja, maar die was, toen u kocht, was hij uiteraard al weg.
Ja.
En zat Fabel er toen al?
Ja. Nee, Otto en Metso. Otto en Metso zat er toen.
Oh ja, 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 ja. Nee, want ik vroeg mij af, als Valentom ook diezelfde ervaring heeft gehad als die welke u nu heeft, dat je dan ook als ondernemer even had om moeten kijken. Maar ik ben blij dat u...
Ik wil heel graag hierop ingaan. De situatie is in de laatste jaren, zelfs in de tijd dat wij hier zitten, totaal veranderd. We hebben uiteraard ook van Valenton verhalen gehoord over vroeger. En die had het wel eens over een paar jongens die dan met een biertje buiten stonden te praten. Inmiddels, en dat heeft zeker te maken met het rookbeleid, maar ook daarvoor hebben we al problemen gehad, wordt er veel meer geleefd op de terrassen. En daarmee is de verhouding met het verleden tussen bewoning en wat er in het verleden was, totaal veranderd. Onze rechten op bewoning zijn niet veranderd. En ik vind dus ook dat wij erin serieus moeten worden genomen, te meer dat wij heel veel brengen.
Dank u wel.
Dank u wel. Ja, u staat inderdaad samen met uw partner als inspreker, dus logisch dat u dan ook
dadelijk erbij
het woord hebt.
Nick Orver. Ja, in het kader van het kwetsbare evenwicht dat u zelf...
Wilt u de microfoon uitzetten alsjeblieft?
In het kader van het kwetsbare evenwicht dat u heeft aangegeven, even voorzitter, twee dingen. Ik zou ook graag de inhoudelijke bijdrage als onderdeel van deze commissie willen zien.
Ja, proef elkaar.
Maar de rapportage van dat eigen onderzoek, dat is één. Is dat ook bij de gemeente bekend? En twee is dat kwetsbare evenwicht. Als nu de huidige situatie aan de voorkant zo is als die nu is, en de gemeente mocht wel besluiten om de winkelbestemming en bewoning voor het postkantoor te realiseren, is het dan wel haalbaar voor u? Dus twee dingen. Eén is die rapportage en twee is de huidige kwetsbaarheid.
Over de rapportage gesproken. Wij zijn even als de anderen op een zeer laat moment erachter gekomen dat er horeca gepland werd aan de voorkant. Wij hebben in een soort paniekreactie gehandeld. Wij hadden iets van, in godsnaam, wat hebben wij nog in handen op dit moment? En hebben toen voor heel veel geld, we hebben eerst, ja nou ja goed, maar het is een beslissing die je neemt. We hebben toen dus een bedrijf wat in Nijmegen heel goed werk heeft verricht met de zomersfeesten. Waar wij van weten dat die op een enorm eerlijke, goede manier daarmee hebben gehandeld. Hebben wij gevraagd om een geluidsrapportage te maken. Zij zeiden dat kunnen wij niet doen ten aanzien van het geluid in het pand. Dat is wettelijk niet juist. Maar er zijn standaardgegevens die we wel kunnen toepassen voor terrassen. En die gezamenlijk worden geaccepteerd door de VNG. Wij hebben dat laten uitvoeren en u begrijpt, daar gaat tijd overheen. Dus wij hebben niet meer de tijd gehad, net zoals de gemeente zeg maar ons de tijd niet heeft gegeven om te reageren, hebben wij niet de tijd gehad om het stuk aan de gemeente te geven. Vandaar dat we op dit moment ermee komen, maar het geldt natuurlijk ook voor BMW en het geldt ook voor de Raad.
Ja, maar even concreter, is het dus mogelijk, voorzitter, ik doe het even via u, om die rapportage zeg maar bij de huidige inspraakreactie die u nu doet te leveren? Want dan maakt het wel onderdeel uit van de besluitvorming.
We hebben het meegenomen, dus we kunnen het geven. Het andere is de situatie nu. Het is zo dat wij natuurlijk al 10 jaar leven met de situatie zoals hij nu is. En alles wat wij doen geeft ons ontzettend veel energie en plezier. Het betekent ook dat je inderdaad ook soms een haat-liefdeverhouding hebt, maar je weet waarvoor je het doet en je wil het doen. Het is wel zo dat het op het randje is. Dat betekent inderdaad als er uitbouw komt bij Fabels. Dat betekent als er een café-restaurant in het postkantoor komt, dat onze grenzen echt overschreden worden. En dat is onze angst. Dat kan ik alleen zeggen.
Goed, dank. Die toezegging krijgt u bij deze. Als wij de rapport inderdaad ook... Als u de rapporten bij de Griffie kunt deponeren, dan wordt dat gedistribueerd. Ik ga naar meneer Zeiler.
Ja, de vraag is al half gesteld, maar dan toch nog even de andere helft over het rapport van het buitenlawaai. Die VNG-norm, is dat een door de VNG uit de wet geluidshinder afgeleide norm, zodat die vergelijkbaar is met het akoestisch onderzoek waar heel veel mee wordt geschermd, maar wat in de praktijk toch de problemen niet oplost?
Ik zou het stuk er even bij moeten halen hoe het precies, maar de VNG heeft gewoon een norm voor de afstand van terrassen. Als je een naburig café-restaurant hebt, dan behoort daar, als er een nieuw terras komt, behoort daar een meting te worden gedaan. En dan geldt de overlast van het terras ook voor de situatie binnen. Dat is bij Fabels al nooit gebeurd. Daar zijn wij nu pas achtergekomen nu dat we hiermee bezig gingen. Een tweede punt is dus wanneer, zoals in dit geval het postkantoor, er in de nabijheid een nieuw terras komt, dan moet de meting worden verricht tot op de gevel van het pand. Dat is in onze situatie in zekere zin oneerlijk, omdat wij zulke dunne muren hebben. Maar er is gebleken dat dus met deze afstand tot ons pand de situatie volgens VNG-normen dus te belastend zou zijn in de avonduren. Dus het is gewoon een VNG-norm, die kan berekend worden. Zij hebben gewoon standaard berekeningen gebruikt.
Dank u wel. Heel kort. Zijn er hier in de buurt vergelijkbare situaties waar die norm wel is toegepast, bijvoorbeeld in Alkmaar of andere uitgaansgebieden?
Ik kan daar gewoon niets over zeggen, omdat wij het enige wat we hebben gedaan is gekeken waar onze rechten zijn. En wij hebben toen een bedrijf gebeld wat hierin gespecialiseerd is, wat hierin voor bewoners zowel als voor gemeenten in het verleden heel goed werk heeft gedaan voor veel gemeentes. En het enige wat wij dus gedaan hebben is vanuit onze optiek gekeken wat een eerlijke wijze is om iets te bekijken en wat een juiste wijze is om met iets om te gaan. En wij hebben natuurlijk niet de tijd nog het idee gehad om verder om ons heen te kijken. Wij moesten snel reageren.
Goed, nou, er wordt net gerefereerd aan de gemeente Nijmegen, geloof ik, waar dat bureau ook onderzoek heeft gedaan.
Ja, dus maar dat is natuurlijk ook in een specifiek geval, want in Nijmegen werd iedereen weggeblazen met de zomerfeesten. Dat was natuurlijk een heel moeilijk iets, omdat daar zoveel geluid komt. En wat dat betreft heeft dit bedrijf daar voor alle bewoners werkelijk iets betekend.
Wel, ik kijk verder. Nee. Geen verdere vragen, dan dank ik u voor uw inspraak. Ik dank u allen ook op de publieke tribune voor uw inspraak. Het is een emotioneel geladen onderwerp, daar ben ik me ook terdege van bewust. Vandaar dat ik als voorzitter u ruimschoots de tijd heb gegeven om ook in te spreken en uw grieven te uiten. Gelet op het feit dat dit een relatief nieuwe portefeuille is voor de wethouder, niet zozeer nieuw als zijnde raadslid, maar wel in de constellatie van wethouder, wil ik even 10 minuten schorsen, zodat de wethouder met zijn ambtelijke ondersteuning eventuele punten kan meenemen.
Voor u gaat schorsen, voorzitter, is het misschien wel prettig voor ons allemaal en ook voor de publieke tribune, voordat mensen weggaan, even als het kan kort even te schetsen wat er vanavond gebeurt en wat dan procesmatig verder gaat gebeuren. Want dit is een moment van inspraak. Het college komt dan volgens mij met een reactie, et cetera, et cetera. Kunt u dat nog even voor ons doen?
Nou, u schetst net zelf het proces al. Dus wat dat betreft houdt u me de woorden uit de mond.
Het gaat mij even om, want dat heb ik bij de insprekers zo goed begrepen. Men is boos geweest over, zeg maar, de informele inspraak. Oftewel, gehoord worden, draagvlak krijgen. We zitten nu voor een formeel moment. En welke formele momenten komen er nog meer? Misschien dat u de griffie op dat punt nog even, of onze griffie...
Dan geef ik de griffier even kort het woord over het proces en het behandelvoorstel van dit stuk. En dan schors ik toch even 5 minuten. En dat is niet alleen omdat ik even de wethouder de gelegenheid wil geven even de zaak te sonderen met zijn ambtenaren. Maar ook omdat ik even van de sanitaire voorziening gebruik moet maken.
Voorzitter. Procesvoorstel. Kijk, we zitten hier niet op dit moment, en daar wil ik toch iedereen even op wijzen, in een juridische procedure op dit moment. Dus er is geen sprake van inspraak of het inbrengen van zienswijze. Daarin voorziet de wet ruimtelijke ordening en de algemene wet bestuursrecht qua procedures. We hebben hier wel een politiek proces afgesproken met elkaar binnen deze gemeente, waarin de commissie uiteraard wordt gehoord en ook de mogelijkheid voor mensen bestaat om in te spreken. Het verdere vervolg, wat wordt daar dan mee gedaan, want dat is eigenlijk nu de vraag, dat is naar mijn idee nog steeds, ligt die verantwoordelijkheid bij het college om daar iets mee te doen of niet mee te doen. En dan vervolgens is het weer aan bij het ontwerp, want we hebben het nu over het voorontwerp bestemmingsplan. Dus naar mijn idee zal dat zo een reactie kunnen zijn vanuit het college. En vervolgens is het dan weer aan de commissie en aan de raad om te bepalen wat er dan in het ontwerp uiteindelijk gedaan is of niet. En dat is de formele politieke procedure op dit moment, meneer Korver.
Maar voorzitter, als ik het goed heb, en ik ben bang van wel, maar ik wil het toch even verifiëren, ook voor de publieke tribune en voor onszelf. Overigens, want ik zal dat als raadslid niet meer meemaken vandaar. Het college zal wel gek zijn als wat we vanavond met elkaar wisselen en de richting die we meegeven, zeg maar, dan kan de wethouder dat ook meenemen straks in zijn beantwoording. Het college zal wel gek zijn als ze heel erg gaan afwijken van wat, zeg maar, de commissie vanavond gaat vinden. Dat heb ik toch correct, hè?
Nee, nou goed, de griffier inderdaad spreekt geen oordeel uit over de lijn van de commissie. Dat doet u als commissie zelf. Heel kort, Martin. Je punt. Even heel kort.
Ja, ik wil eigenlijk voorstellen hiermee te stoppen. Gewoon het en de wethouder vragen zijn werk over te doen. Dat wil ik graag in stemming brengen. Er is zoveel woede op de publieke tribune.
Nee. Kijk, ik begrijp jou. Met alle respect, zou je daar willen zitten? Want dat is aan de commissie om dat ook te bepalen. Het is een procesvoorstel, dat kan hier in stemming gebracht worden, maar ik vind het wel thuis om even de wethouder de gelegenheid te geven te reageren. En dat nogmaals, ik vind dat wel zo net en dan kunnen we alsnog na de beantwoording van de wethouder zeggen van huiswerk overnieuw doen, terug of met bepaalde aanpassingen door. Daar wil ik het even bij laten. Ik schors even 5 minuten, dan kan meneer Van der Leyen met zijn ambtelijke organisatie het plan en campagne treffen. En dan kunnen we daarna het woord aan de wethouder geven.
wil je gaan beginnen? Ik heropen de vergadering en ik wacht nog even op de griffier. Ik heropen de vergadering en ik wil eigenlijk even het woord geven aan de wethouder of hij aan zich even een korte toelichting kan geven op het ontwerp en ook eventjes kort misschien kan stilstaan bij een aantal opmerkingen die zijn gemaakt waarmee misschien vragen die commissieleden hebben niet meer gesteld hoeven te worden omdat de antwoorden al misschien via u zijn gegeven. Dus misschien kunt u kort ingaan op uw perceptie van het verhaal, meneer Van der Leij.
Nou, dank u wel, voorzitter, dat wil ik doen. Er is inderdaad breed en duidelijk ingesproken vanavond. Het is voor mij natuurlijk een dossier wat ik vervang, want dit is opgesteld door wethouder Plomp en het is in het college geweest. Die heeft het zo naar buiten gebracht als voorontwerp wat de visie heeft gelegen. Het is een hele lange weg geweest, dit bestemmingsplan. Dat heb ik net begrepen. Er zijn diverse mensen bij betrokken geweest. Dus ik heb ook wel een beetje aangenomen dat het een beetje rommelig is gegaan in het geheel. Dus wat dat betreft zou ik zeggen namens het college wil ik die excuses wel aanbieden en kijken hoe we dat kunnen gaan verbeteren. Want ik denk dat er, dat is mijn algemene conclusie, nog wel een verbetertraject te doen is met u. En dus dat is eigenlijk punt 1, het traject vooraf. Het is zo dat, dat is ook even door de griffier gezegd, dit voorontwerp is een soort eerste proeven om te kijken van hoe het, laten we zeggen, in de omgeving of bij de burgers en bij de ondernemers valt. Dat is een soort voorinspraak voordat we de juridische inspraak ingaan van het ontwerp. Dus na dit voorontwerp zou je kunnen komen met gehoord de inspraak, gehoord de reacties van de commissie, gaat het college zijn huiswerk meenemen en past het al dan niet aan, beargumenteert en komt met het ontwerp wat dan ter visie gaat. En dan kom je in de juridische procedure van 6 weken zienswijze enzovoort. Dit is het voortraject om het zo maar te zeggen. En dit voortraject is er eigenlijk voor bedoeld om zo min mogelijk, laten we zeggen straks nog een keer, die zienswijze uitgebreid te krijgen. Dat je zoveel mogelijk probeert met elkaar in gesprek te gaan en ook goed beargumenteerd neer te leggen van nou, dat is de afweging die wij maken, zo leggen wij het aan de raad voor. En daar kunt u nog een keer op inspreken en dan zal de raad daar een besluit in moeten nemen. Dat is de essentie van het bestemmingsplan en het beleid wat je daarin vastlegt. Dat is ook al door de insprekers gezegd en dat heb ik ook geconstateerd vanmiddag even toen ik hoorde dat ik dit dossier moest overnemen. En daar heeft u denk ik terecht op gewezen. En dat is ook door een aantal commissieleden aangerefereerd dat een stukje nieuw beleid er eigenlijk is aan toegevoegd. En het belangrijkste nieuwe beleid, en dat is ook door de insprekers gezegd, wat nog loopt, dat is dat horecabeleid. En daar heeft het college van de zomer een eerste besluit over genomen. En dat is min of meer, of november? November. En dat is min of meer vertaald in dit bestemmingsplan en de voorgestelde wijzigingen. Een van die ambtshalve wijzigingen van die horecabestemming voor het postkantoor, om er maar eentje te noemen, is uit dat voorgenomen beleid al hier, laten we zeggen, neergelegd. Nou, en daar reageert u op. Daar zullen de commissieleden ook op reageren, denk ik. Verder de kritiek van de BBC. Dat in het vooroverleg en misschien ook bij het voorontwerp. Nou, dat neem ik mee terug naar het college om eens te kijken hoe is dat gelopen, hoe is dat gegaan. Dus mijn voorstel is eigenlijk aan de commissie gehoord, maar u mag daar best nog uw eigen reactie even over geven, vind ik. Gehoord alles wat er vanavond gezegd is en de vraag die u onderhand gesteld heeft, denk ik dat ik het even terugneem naar het college en kijk hoe we de procedure verder doen, hoe we reageren op deze inspraak met de mensen en even kijken wat we daarmee verder moeten. Dat is mijn voorstel aan het college, maar ik geef u eerst even alle ruimte om daar ook nog iets van te vinden. Want op zich zou ik wel graag even een korte reactie van u horen wat er gezegd is vanavond.
Nou, dat is ook de bedoeling van deze avond. Dat na de inspraak en uw perceptie daarop de raadsleden, annexcommissieleden, hun visie daarop mogen geven. Ik begin even bij meneer Butter.
Het is zo dat ik kan er wel wat op reageren. En dan ook de heer Davids, die heeft dus een heel pakket waar u op wil reageren. Ik, Ik heb een paar kleine dingen waar ik op wil reageren. En wat dus naar mijn idee ook gewoon meegenomen zou kunnen worden in het overleg met het college. En dat is ik heb eigenlijk, het gaat om drie punten. Goed, ja, drie of vier punten. Dat is dat u geeft ook aan, dat hebben we het onderling verdeeld, van GD 1, 2 en 3. Van zeg maar, het wonen uitsluitend op de verdieping is toegestaan. Ik denk dat het goed is om ook straks dus mee te nemen dat dus, zeg maar, dus in het hele pand gewoon gewoond zou kunnen gaan worden. Want op het moment dat dus, zeg maar, dus een winkel dicht gaat, dan zou je dat dus om kunnen zetten in wonen. Ik denk dat dat dus beter zou functioneren als dat dus, zoals nu geeft, van het wonen uitsluitend op de verdieping toegestaan. Dat is volgens mij niet echt helemaal correct. Het moet altijd kunnen dat een pand, hè, want we hebben ook heel veel kleine panden, waar dus vroeger hier gewoond werd en dat is later een winkeltje geworden. En dat winkeltje, dat kan je naar mijn idee ook weer terugbrengen naar het wonen. Dat moet ook kunnen. Ik denk dat u daar ook even naar moet kijken. Ik heb ook een vraag, de Oude Prinsweg en het smalle pad. Mijn vraag is in deze dat u geeft daaraan alles tuin en op tuin mag niet bebouwd worden. In het bestaande bestemmingsplan, het vigerende bestemmingsplan, mijn vraag is in deze, is daar ook als tuin aangegeven of als erven? Ik denk dat je dat dan ook weer als erven terug zou moeten bestemmen. Want hier mogen de mensen helemaal niets. En zo zijn er nog een paar plaatsen waarvan ik denk van je moet dat toch ook een gedeelte erven in aangeven. He, want dit kan naar mijn idee dus niet. Want u bestemt iets wat dus in het verleden misschien dus anders was. Dat zou dus mee moeten nemen. Dan kom ik bij Palermo. 11 woningen bouwen, prima. Daar kunnen wij ons wel in vinden. Maar wij kunnen ons niet vinden in de oplossing die u heeft aangegeven met het parkeren. Wij willen daar echt duidelijkheid over hebben. Want in principe is het, zeg maar, dus 11 woningen maal anderhalf. Daar ga ik dus vanuit. Er worden hier en daar worden al rekening mee gehouden van 1,7. Maar dit is, zeg maar, eigenlijk stedelijk wonen, wat ik het zo noemen. Dus dan kan je daar op anderhalf gaan zitten. Dan heb je in ieder geval 17 parkeerplaatsen nodig. Hoe los je dat op? Dat dus de mensen zonder meer de auto's kwijt kunnen, maar ook het bezoek wat die mensen kunnen ontvangen, dat kan ook, daar moet je ook rekening mee houden, dat die mensen dan ook de auto kwijt kunnen. En het gaat om 17 parkeerplekken. En ik heb wel wat gelezen, maar daar wordt erg makkelijk mee omgesprongen. Ik vind gewoon dat daar moet een keiharde oplossing voor komen, die dus ook vaststaat voor de bewoners. Maar ook voor de omwonenden, want dus de druk op het parkeren, wat dus al erg hoog is, geldt ook voor de omwonenden. Het is minimaal. Dus daar moet je voor zorgen dat dat dus ook opgelost gaat worden. Dat willen we ook graag meegeven. Ja, en dat moet echt goed. Ja, wat ik dus ook aan wil geven, dat is zeg maar, dat een stuk onduidelijkheid. En dat is dan wat wij dan noemen tekentechnisch. Dat de grens van het plan en de grens van het beschermd dorpsgezicht, dat is eigenlijk onduidelijk. Er zit niet echt een logica in. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat ook duidelijker te maken. Want nu is het echt dat je denkt, waar loopt die grens? En loopt dan zie je nog een grens. Oh, dat zal het wel zijn. Dat mag gewoon dus niet. Het moet echt duidelijk zijn. Kijk, het is beschermd dorpsgezicht. En ik vind ook in het beschermd dorpsgezicht, dan moet je ook aan kunnen geven en ook goed aan kunnen tonen van wat is nou de bedoeling van het. Er zijn dus panden die dus, zeg maar, een monument zijn. Geef dat op een goede manier aan dat er ook monumenten zijn. En in feite zeggen ze in dit stuk van nou, dat zou niet van plan om dus echt een sect monumenten aan te geven. Maar ik vind, door een symbool kan je juist aangeven waar de monumenten zitten. En of het dus nou een rijksmonument is, of dat het een provinciaal monument is, of een gemeentelijk monument, geef dat aan. Dat toont ook de belangrijkheid ook van dit plan aan. En dat vind ik een gemis. Ik vind dat moet er ook in komen. Daar moeten we wat aan doen. Voor de rest geef ik het woord verder aan.
De voorzitter geeft het woord.
Nou goed, aan mijn collega.
Ik geef
Even kort nog het proces schetsend. U geeft nu uw visie en uw opmerkingen mee aan de wethouder. De wethouder hoeft daar niet per se op te reageren. Kan die meenemen als zodanig. Ik wilde eigenlijk dan ook kort de ronde afmaken. En meneer Zeiler maakt dan ook gelijk gebruik van de tweede termijn door op nu het woord te nemen.
Ja, dank u voorzitter. 1 en 1 is 2. Dan zal ik niet zoveel meer te zeggen hebben, hoewel ik heel veel op papier heb staan, maar dat zijn nogal wat details. Er is ook heel veel in de inspraak aan de orde gekomen. Twee dingen vallen op. De inconsistentie in een aantal gevallen. Er zijn er verschillende gevallen genoemd waarbij het ons heeft verbaasd dat bij de beantwoording van de inspraakreacties men op twee gedachten hinkt of twee dingen belooft. Ik hoef maar te refereren aan het postkantoor en tja-tja. Geen tja-tja-tja-look. Dat is één tja te veel. Daar zullen we niet verder op ingaan, maar het is wel een heel duidelijk signaal wat is gegeven. Zorg in ieder geval, dat geldt natuurlijk voor elk bestemmingsplan en zeker voor een bestemmingsplan voor het gebied dat, dat toch de ziel van het bezielde dorp is, dat het buitengewoon zorgvuldig moet doen en alle betrokken en belanghebbenden ook gelijke kansen voor het naar voren brengen en het afwegen van hun belangen moeten hebben. Dit even als algemene hartekreet. Aansluitend bij wat collega Butter zei, de monumenten. Er is even gerefereerd door de voorzitter van de bewonerscommissie aan het rapport, het beeldkwaliteitsplan. Dat is inmiddels uit. Ik heb een exemplaar mogen lenen. Daar staan bijzonder veel behartenswaardige dingen in die eigenlijk een ondersteuning zijn van de filosofie die in de inleiding staat van dit plan en ook in artikel 16 waar allerlei details worden geregeld. Er zijn ordekaarten bij voor bebouwing. Voor bebouwing van primaire waarden, dus voor het meer en monumenten en andere orde. Ook voor het groen. Daarmee worden ook heel veel vragen, althans er worden criteria aangereikt om vragen op te lossen om bepaalde deelplannen te beoordelen. Een beetje aansluitend bij wat de bewonersvereniging in hun stijlboek hebben ingeleverd bij de raad. Dus mijn sterke aanbeveling is om dit vooral zorgvuldig te lezen en ook toe te passen. Want een van de dingen die in het Forumwet mist is dat tussen de filosofie en de regels in artikel 16 voor het beschermd dorpsgezicht eigenlijk nergens doorklinkt wat er nu moet gebeuren met dat bijzondere van het centrum. Want daar zijn we het over eens, inderdaad zo bijzonder is. Er zijn meer rapporten niet verwerkt. Er is een cultuurhistorische verkenning door hetzelfde bureau gemaakt in 2008. Er is een nota cultuurhistorie door de raad aangenomen in 2009. Er is een rapport verschenen, dat wordt nergens genoemd, over de ecologische waarde van het ruïnekerkterrein. Een van de redenen om dat nog eens zorgvuldig te bekijken en niet het terrein als evenemententerrein te bestemmen, maar als groengebied, als deel van de groene long van het centrum. Kortom, er zijn allerlei beleidsstukken, niet alleen de horecanota, die nog verwerkt moeten worden en waar criteria uit moeten worden afgeleid, waar iedereen mee zou kunnen leven. Wat de monumenten betreft, de individuele monumenten staan soms onduidelijk op de kaart. De contouren zijn niet duidelijk aangegeven. Er zijn bepaalde monumenten gesplitst. Het postkantoor is in drie stukjes gesplitst. Waar geldt de bescherming voor? Dat moet duidelijk zijn als rechtszekerheid voor de eigenaar en voor de andere belanghebbenden. Er zijn tenslotte wat onduidelijkheden in individuele gevallen. Karel de Grootlaan 6, maar dan het woongedeelte. Er staat momenteel nog een woning. Die is destijds gebouwd toen het nog een agrarische bestemming had. Daarnaast staat ook een perceel met woonbestemming, waar nu de schuurtjes en de zomerhuizen staan. Ik lees op bladzijde 45 van de toelichting dat daar een vergunning voor is verleend, een bouwplan voor is goedgekeurd. Dat is onduidelijk. Zijn het nu twee woningen? Is het één woning? Wordt de woonbestemming verschoven op het terrein? Graag duidelijkheid daarover. Er is door de eigenaar en gebruiker van Hoflaan 1, Maarten Min, de architect, gevraagd of het pand eventueel een woonbestemming kan krijgen. Daar is nee tegen gezegd, op onduidelijke gronden. Het is als woonhuis gebouwd. Waarom daar ook niet wonen boven, in dit geval, een kantoor?
is een merkwaardige functie op de kaart ingetekend voor de steeg naast het Sterkenhuis, die nu dicht is. Daar is culturele functie aan gegeven. De bedoeling daarvan is onduidelijk. Laat die steeg alsjeblieft dicht blijven, want een steeg tegen het horecagebied aan wordt een steeg waarin in ieder geval wordt geurineerd. En dat is niet prettig bij zo'n culturele bestemming. En ook niet goed voor het monument waar je tegenaan urineert. Dan een laatste punt. Er wordt toegestaan dat het pand Oude Prinsweg, 13, ja, dat dat naar achter wordt uitgebouwd. En daarbij wordt gezegd dat dat geen negatieve precedentwerking zal hebben. Ik denk dat de buurtbewoners die zien dat hun buren in de tuin erachter bouwen, daar een andere mening over hebben. Dus ook op dat punt, meet niet met twee maten, maar probeer zoveel mogelijk dezelfde criteria toe te passen. Tot zover een paar individuele gevallen. Er valt veel meer over te zeggen, maar ik doe er verder het zwijgen toe. Dank u.
Volgens mij is ergens bij het Leidseplein in Amsterdam een zinspreuk in het gesteente gegraveerd. Homo sapiens non urinat inventum. Dus misschien moeten we dat hier in Bergen ook maar doen. Dank u wel. De percepties worden meegenomen door de wethouder als zodanig. Hij hoeft ook niet daarop te reageren. Ja, u heeft wel een punt. Dat mag.
Er zijn diverse punten waar we nu al een antwoord op zouden kunnen geven, maar ik stel voor, het heeft puntsgewijs gedaan, dat gaat ook voor de heer Butter, over bijvoorbeeld over die tuinen, onduidelijke grenzen, over het monumentenverhaal. U zegt over de Karel Grootlaan 6, die woning, is dat er nou 21, 2, van de heer Min, de Stefan Sterkhuis. Een aantal dingen, heb ik me net begrepen, zijn al weer veranderd of zijn al weer wat aangepast, zijn duidelijker gemaakt. Dus ik stel voor dat we uit de verslaglegging, en alles staat keurig op band en op beeld, dat we al die vragen, ik heb ze hier ook al opgeschreven op zich, die er allemaal uit distilleren, dat we allemaal puntsgewijs die zaken gaan beantwoorden en daar een helder antwoord op krijgen. Ja?
Ja, dus u zegt een memo toe naar...
Memo, ik denk dat... Ik wil geen memo toe zeggen. Ik zeg u toe dat wij, dat ik in het college zal kijken hoe we dit op enige manier allemaal gaan beantwoorden en opnieuw met de bewoners en met de commissie in gesprek gaan over hoe we dit bestemmingsplan verder brengen.
Ik ben iemand die houdt van duidelijkheid. U zegt...
Ja, maar
er is al, nee, laat maar even uitpraten. Er is al een aantal vragen gesteld door meneer Butter en door meneer Zeilig. Daar heeft u al antwoorden op. Alleen die antwoorden die zijn op een of andere manier nog niet in de stukken verwerkt. Dus daar blijven onduidelijkheden over. Gaat u die antwoorden nu gewoon schriftelijk even op papier zetten en doet u ze toekomen aan de commissieleden?
Ik stel me zo voor dat we hier een soort verslag van maken van deze vergadering, wat er allemaal gezegd is en welke vragen er nog zijn. Dat we die allemaal goed gaan beantwoorden en dat we dat verslag aan u toezenden.
Nou, er wordt sowieso al een verslag gemaakt door de griffier. Het gaat even om de antwoorden. En de antwoorden op de vragen, die heeft u reeds. Hè? Want u zegt zelf net van, ja, ik wil u helpen hoor.
Ja.
Ik ben niet tegen u aan het werk. Ik wil met u meedenken. U heeft een aantal antwoorden al gewoon present. Het gaat te ver om daar nu diep op in te gaan. En wat ik u vraag is, daar waar u de antwoorden al van heeft, zet dat gewoon op papier. En of dat nou een memo is of een aan de achterkant van een sigarenbuisje, maar zet dat op papier. En doe dat even via de e-mail aan de vierde griffier aan de commissieleden toekomen.
Maar voorzitter, okay. En ik hoorde nog een belangrijke toevoeging. En de mensen op de publieke tribune zitten hier niet voor niks. Dus ik zou ook willen dat de antwoorden ook inderdaad naar de insprekers toe gaan, zodat die ook op de hoogte zijn van het verhaal. Ik hoorde dat ook in de toezegging. Ik zou dat graag toch even willen verifiëren.
Nou, prima. Dan kan dat ook gewoon via de griffier aan de insprekers als zodanig naar de secretariaten bijvoorbeeld van de BBC worden toegekomen. Prima, dank u wel, meneer Van der Leij. Dan, nou, u heeft uw tweede termijn al gehad, hè?
Waar het om gaat is dat inderdaad, ik hoef nu geen antwoord te hebben. Want dat hebben we dus net toegezegd, dus al aangesproken, dat hoeft dus niet. Maar ik ben er wel vanuit gegaan, dat is ook de reacties van de insprekers, die worden ook meegenomen. Want ik hoefde daar dus nu niet op in te gaan.
Dat mag u wel, maar ik heb net gezegd,
dat was onnodig. Dank u.
Ik denk dat de wethouder dat voldoende heeft toegelegd in zijn eerste punt naar de schorsing. Meneer Edelschaap.
Ja,
Dank u wel. Ik zal kort zijn. Het is goed dat er inspraak is. Dat is gebleken vanavond. Ik ben ook heel blij dat er inspraak is, want zo wordt een commissie ook goed geïnformeerd. Ik ben ook blij met wat de wethouder al ons heeft toegezegd, met dat hij in feite het huiswerk tot zich neemt, het huiswerk het werk over gaat doen. Ik heb twee opmerkingen. Eén over de wethouder. Hij zegt drie dingen. Het is rommelig gegaan, naar aanleiding van de procedure. Dan denk ik, als iets rommelig is gegaan en je bent je daar bewust van, dan moet dat volgens mij over. Tweede punt, hij zegt, er is nieuw beleid ingevoerd. Ik zit hier nu 3 jaar in deze commissie en volgens mij zijn wij begonnen met deze commissie. We gaan conserverend te werk. We gaan bestemmingsplannen maken die conserverend van aard zijn. En vandaar dat er nogal wat reactie is, denk ik, ja, we gaan opeens de zaken veranderen. Volgens mij is dat niet met elkaar afgesproken. En de derde punt is, dat terugnemen werd mij een beetje onduidelijk. U ging het terugnemen en dan? Hoe verder gaat het dan? Daar wil ik toch graag nog even wat duidelijkheid over. Het tweede punt wat ik heb, en dat werd ook heel duidelijk vanuit de inspraak. Het is gewoon een ontzettend bijzonder gebied. Laat dat even helder zijn. Het is misschien qua bestemmingsplannen misschien wel het meest bijzondere gebied van de hele gemeente. Je hebt namelijk die afweging tussen wonen, bewoning en horeca. En dat is al een paar keer gezegd, maar ik wil toch nog eventjes meenemen. En misschien is het dan toch ook goed om de nota's die we hebben, om die daar dan ook in op te nemen. En als we ze nog niet hebben, de afweging te maken, moeten we dan even niet wachten totdat die nota er helder ligt en is vastgesteld door de raad, en het dan mee te nemen. Het tweede punt wat ik over dat bijzondere gebied wil zeggen, en daar sluit ik mee af. Ik schrik er een beetje van en ik ben benieuwd naar de mening van de wethouder als ik de verhalen over Tjatja hoor. Het klinkt alsof het een soort Wild West daar 's nachts is. Het klinkt alsof er enorm veel overlast daar ieder moment, in het weekend in ieder geval, is. Ik zou graag antwoord willen hebben van de wethouder over de handhaving van de regels met betrekking tot Tjatja.
En nog een allerlaatste. De edelschaap loopt langer mee. Kijk, dat is niet iets voor de wethouder.
Nee, dat wilde ik juist
voor
zeggen.
Voor het college en voor de burgemeester, want die gaat over de handhaving.
Dank u, maar dat zou ik ook antwoorden. Dus ik weet waar mijn verantwoordelijkheden wel en niet liggen.
Dat weet ik ook. Maar ik weet ook, en dat heeft de heer Korven net ook gehoord, is dat de wethouder gezegd heeft, ik ga dit plan terugnemen naar het college. Daarin zit ook de wethouder van openbare orde volgens mij. Dus daarom is het goed dat ik dit zeg.
Zodat de burgemeester heeft de portefeuille openbare orde en veiligheid en dat is precies. Geen wethouder.
Oké, portefeuillehouder. Dank u voor deze terechtwijzing. Het is een portefeuillehouder in plaats van wethouder. Dank u. Ik ga even door met mijn betoog als ik mag. Wat betreft Tjatja wil ik toch de wethouder vragen om het mee te nemen in het collegeoverleg. Om te kijken hoe de situatie daar werkelijk nu is en om daar zo snel mogelijk in op te treden. En het tweede punt is dat hele verhaal van de ruïnekerk en het voormalig postkantoor. En dan praat ik even vanuit GroenLinks. Ik denk dat het goed is dat daar een andere bestemming aan wordt gegeven. Anders kunt u zeker, en dan loop ik een beetje vooruit, op een amendement rekenen, denk ik erin. Dank u wel.
Goed, nou dat waren volgens mij heel veel tweede punten. Maar toch even een reactie in deze van de wethouder. Los even van het feit dat de vragen van meneer Edelschaap over de openbare orde en veiligheid en de handhaving door u zal worden meegenomen richting mevrouw Houtkamp.
Nou, ik wil eigenlijk op één punt even direct reageren. En het gaat over, zoals u zei, van is het bestemmingsplan alleen conserverend? Nou, dit is een heel bijzonder bestemmingsplan, doordat het een beschermd dorpsgezicht is. En een heleboel initiatieven die er lagen, ik zal niet zeggen dat het laatst doen, maar er lagen al een aantal initiatieven die binnen het beschermd dorpsgezicht niet verwezenlijkt konden worden en daar moest een herziening van het bestemmingsplan voor komen. Dus in zoverre is het bestemmingsplan wat anders dan de andere. Daarvan hebben we afgesproken dat alleen het, wat er eigenlijk al door een besluit was, door de raad of een bouwvergunning was, hard gemaakt, dat we dan alsnog meegenomen of beleid van de raad had uitgesproken. Dat zit die beleid over erfbebouwing zit die bijvoorbeeld wel in. Maar voor een aantal plannen heb ik begrepen, is een bestemmingsplanwijziging nodig om dat überhaupt die plannen mogelijk te maken. Dus daarom is dit een wat andere afwijking, laten we zeggen een andere behandeling dan de overige bestemming herzieningplannen.
Even ter beantwoorden, ik ben echt heel simpel in dit soort dingen hoor. Kijk, we hebben een bestemmingsplan herziening en daar zijn we al 3 jaar mee bezig. En we hebben gezegd daarover, naast die verschillende deelgebieden die we erin hebben geschoven, prima, het is conserverend van aard. En nu zegt hij toch iets anders volgens mij.
Omdat bij dit bestemmingsplan is het zo dat als je het alleen conserverend doet, dan kun je daar dan kun je geen ontwikkelingen meenemen. En dat moet op de een of andere manier in het bestemmingsplan gelijk worden meegenomen om die dingen mogelijk te maken. Dat kan niet met een artikel zoveel procedure, dat moet met een bestemmingsplan.
Even ter beantwoording, nou, als ik het even goed heb. We hebben al verschillende voorontwerpen gehad over de rest van de gemeente. Daarin hebben we iets anders gezegd. Hier hebben we gezegd, nee, geen nieuwe ontwikkelingen, want het is conserverend van karakter.
Ja, ik wil even interrumperen, meneer Edelschaap, want ik heb hier een memo voor me liggen van 12 januari 2010, wat van het college aan de raad is verzonden. En daarin staat met het onderwerp terugblik, voortgang, project, herziening, bestemmingsplannen bij het Bergen Centrum, beschermd dorpsgezicht. En ik citeer, dit plan kent zijn eigen dynamiek. Eerder is al met u afgesproken dat in dit plan, in tegenstelling tot de andere plannen, nieuwe ontwikkelingen juist wel worden meegenomen. Dit omdat dit juridisch vereist is, omdat sprake is van een beschermd dorpsgezicht. Het is niet altijd eenvoudig gebleken overeenstemming te bereiken met diverse betrokken partijen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus het staat hier in een memo en het staat stond bij de ingekomen stukken. Dus ik ben hier wat procedureel in. Ja, en ik zie hier blijkbaar een bepaalde misperceptie tussen aanhalingstekens, tussen uw punt van, we hebben toch afgesproken met elkaar dat het altijd een conserverend karakter zou hebben, maar in het memo staat een andere perceptie ten aanzien van Bergen Centrum, hetgeen de wethouder nu hier ook schetst. En dit memo zat bij de ingekomen stukken en dat is als zodanig ook afgesproken in de commissie.
Ja, voorzitter, nou ja, ik kan er alleen even op reageren. Naar mijn idee, memo's genoeg, hè? We krijgen memo's voldoende, je leest ze allemaal, maar naar mijn idee heb ik dit niet afgesproken in de commissie dat we nu op dit bestemmingsplan niet conserveerd zijn. Maar goed, dat is een persoonlijke perceptie.
Inderdaad, en nogmaals, dat is goed recht. Ja. Meneer Menendorp, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het voor een groot gedeelte eens met mijn linkse buurman. En ik ben het ook voor een groot gedeelte eens met de wethouder en daar ook blij mee. Het sluit aan bij mijn conclusie na de inspraakronde. Kijk er nog maar eens goed naar. Losgezien daarvan had ik nog wat vragen en die wil ik er ook nog eventjes op loslaten, want dat zou misschien wat kunnen toevoegen. Vraag nummer 1. In de normstelling betreffende geluidsbelasting aan gevels wordt onderscheid gemaakt in maatregelen aan de bron, maatregelen in het overgangsgebied, maatregelen aan de geluidsontvanger. Mijn vraag is, ligt bij het hanteren van deze normstelling het zwaartepunt bij A? Of wordt er ook door de gemeente voor zover mogelijk aan geluidsreductie gedaan door maatregelen onder B en C? Ook in het kader, en dan trek ik het een beetje algemeen, hè, want het wordt meestal gepinpoint op een bepaald bedrijf. Ook in het kader van geluidsbelastingdienst zorgvuldig te worden afgewogen in onze optiek. In hoeverre wonen en horeca categorie 3 elkaar in het plangebied verdragen. Veel bewoners maken zich daar zorgen over. En wij vragen ons ook af of hier de juiste keuze is gemaakt. Anno 2010 is het gedrag van de uitgaande jeugd nu niet direct in positieve zin veranderd. Een dergelijke weging heeft zich misschien via allerlei voorschriften al vertaald, maar we twijfelen eraan of dat voldoende garantie is. Wij vernemen graag van de wethouder hoe het standpunt is in zaken deze bestemming. En dan vraag nummer 3. Op bladzijde 18 onderaan staat dat de Hoflaan en de Eeuwigelaan een ontsluitingsroute richting Bergen aan Zee vormen. Volgens ons zou dit moeten zijn voor Rhenepark, Komlaan, Eeuwigelaan. En vraag nummer 4. Op de kaart staat de parkeerplaats achter Nero als onderdeel van het beschermd dorpsgezicht ingetekend met als indicatie V. Even afgezien van de waarde van de parkeerplaats in dit geheel, zou het niet een overweging zijn om deze parkeerplaats, gezien de te verwachte ontwikkelingen in het centrum en het feit dat de kunstroute er langs loopt, een wat bredere bestemming te geven? En vraag nummer 5. Ook wij hebben ons, om het maar eens
eufemistisch te zeggen, verwonderd over de elasticiteit van bestuur aangaande bestemmingswijzigingen van bepaalde panden. Als dat een gegeven is waar wij in de toekomst rekening mee kunnen houden, dan juichen wij dat toe. Immers, het hanteren van regels kan ons in deze, dan praat ik over de VVD, in deze turbulente tijd niet snel te elastisch zijn. Echter, als hier sprake is van uitzonderingen, dan plaatsen wij hier vraagtekens bij. Het kan niet zo zijn dat de ene burger de regels strikter worden gehanteerd dan voor de ander. Graag hierover een toelichting van de wethouder. Uit de statistiek, en dat is vraag of opmerking nummer 6 eigenlijk, uit de statistiek op bad 2017 is ons opgevallen dat het winkelaanbod in Bergen achterblijft bij kernen met vergelijkbaar inwonertal. En dat is dan misschien ook wel een indicatie in de richting van die horeca aanvoeringen. Heeft het college hier rekenschap van genomen en wordt daar in de planvorming op geanticipeerd? Te denken valt misschien aan het ook hier ruimer omspringen met bestemmingswijzigingen. Vraag nummer 7 of opmerking nummer 7. Heeft het college voornemens om in het plangebied panden aan de gemeentelijke monumentlijst toe te voegen? En overweegt het college de provinciale monumenten op haar lijst over te nemen, gezien de geringe waarde die momenteel aan die status kan worden toegekend? En de slotopmerking, daar is volgens mij door de Zeilenstichting ook al een opmerking over gemaakt waar ik merkwaardig antwoord op destilleerde. Wij vragen ons af of de lanen CQ Dorpswegen op de kaart figuur 4 wel juist zijn aangegeven. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijendorp. Een perceptie van meneer Meijendorp op het geheel. Wilt u daar net als de voorgaande spreker even direct op reageren of neemt u de opmerkingen gewoon voor lief en mee richting de ambtelijke organisatie, meneer Van der Leij?
Nou, er zitten nog een aantal technische vragen in, om het zo maar te zeggen, op detailniveau. Dus die wou ik maar meenemen naar de ambtelijke organisatie om er een goed en antwoord op te dichten. Ik kan het nu wel proberen, maar ik denk dat we dat gaat niet lukken. We hebben misschien verkeerde antwoorden. In zijn algemeenheid, u zegt over die bestuurselasticiteit en laat me zeggen wat mogelijkheden in het bestemmingsplan. Nou, daar zit wel wat in dit plan, niet zo gek veel. Maar dat is denk ik ook altijd lastig in zo'n beschermingsoverzicht om daar heel veel wisselingen in te maken en ruimte in te creëren. Er zitten er wel een paar in, heb ik gezien. Maar ook daar zal ik nog eens goed naar kijken en welke vorm dat moet hebben. Ja?
Meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn zoveel inconsistenties en discrepanties in deze nota dat D66 de portefeuillehouder vraagt zijn huiswerk over te willen doen. Dank u wel, voorzitter.
Ja, prima. Maar wat de wethouder ook in het hele proces heeft geschetst is dat dit een voorontwerp is. En dat dus alle input van de inspraak en alle percepties van de raads- en commissieleden worden meegenomen naar de ambtelijke organisatie. En dat vervolgens een van voorontwerp een ontwerp wordt, wat dan gejuridificeerd wordt. Dus daar komt de juridische status aan. En dan komt het alsnog terug. Dus het overdoen van huiswerk, dit is onderdeel van het huiswerk, om het maar zo te zeggen.
Begrijp ik, dat begrijp ik. Maar wat er in de nota staat, hè, staat niet op de kaart.
Dus ja, maar goed, als u
inconsistent,
als u
verbetering in komt.
Ja, precies, maar dan moet u dat aangeven en dan moet u zo detailistisch zijn. Dus als u zegt, er staan inconsistenties in en wat in het document staat, correspondeert niet met de kaart.
Dan geeft u
dat mee aan de wethouder.
Dat heb ik al aangegeven, maar we kunnen wel het hele rijtje weer overdoen. Maar het gaat er bijvoorbeeld om dat een horecabestemming 1 staat hier op de kaart anders en omgekeerd. Dus dat is gewoon, als je zulke stukken voor je krijgt, dan kan je daar niet goed over beslissen.
Ja, dat begrijp ik. Dus u geeft mee aan de wethouder. Wethouder, kijk nog eens goed naar die inconsistenties. Ja. Er zijn inconsistenties tussen hetgeen op de kaart staat en hetgeen in het document is gehoord. Ja. Neem dat mee naar de ambtelijke organisatie en zorg dat dat één lijn wordt. Absoluut. Dat is uw opmerking.
Absoluut.
Oké, dank u wel. Dan meneer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, Bergencentrum, de spagaat voor Bobbes als naam burger-ondernemersbelangen. Bij de inspraak, we zien de burgers. Bij de procedure, we zien de ondernemers. Dat zijn twee weegschalen die allebei naar een kant hinken. En we zijn dus ook blij met de terugname. We hebben eigenlijk één technische vraag dan voor de nu komende procedure. Hij wordt nu teruggenomen. Kan er een tijdspad weer aan worden gegeven van wat gaat er nu gebeuren, wat gaan we nu doen? Wordt er weer overleg gepleegd met zowel de burgers als de ondernemers van de punten waar nu eigenlijk een spagaat is gekomen van twee kampen die eigenlijk iets anders willen. En dan noemen we inderdaad weer de panden, het postkantoor en dergelijke. Gaan we daar weer met z'n allen over praten? Gaan we weer alles terugnemen? Of gaan we echt alleen de fouten die nu genoemd worden herstellen in het belang nu eigenlijk van de burgers omdat er nu geen ondernemers zitten? Dus ik wou graag weten van wat gaan we nu als procedure volgen met de terugname die u doet?
Ja, met alle respect, het is geen terugname. Je zit in een proces van het actualiseren van bestemmingsplannen.
Correct.
En dat proces, dat ga je in met elkaar. Daar ligt nu een voorontwerp. Nogmaals, het is ook net door de griffieren, nog een keer door meneer Van der Leij ook verwoord. De input van de inspraak en uw perceptie wordt meegenomen door meneer Van der Leij. En wordt dan vervolgens besproken met de ambtelijke organisatie. Daar komt dan vervolgens een ontwerp uit naar voren, wat opnieuw die inspraak ingaat. En waar dan ook weer ondernemers en burgers op kunnen reageren. Meneer Van der Leij heeft heel duidelijk aangegeven in deze dat hij zegt van hoe het proces in de communicatie met de BBC is verlopen. Dat neem ik mee naar het college, want dat wil ik geëvalueerd zien. Maar nogmaals, van een zekere terugname is geen sprake. We zitten in een proces wat een aantal fasen kent. En dit is de voorontwerpfase. En we gaan nu straks naar de volgende.
Maar als ik daarop mag inhaken, de woorden, ik neem het terug. Ik weet niet hoe we het kunnen interpreteren allemaal. Misschien hebben we er allemaal een andere perceptie op. Ik heb ze op die manier gehoord. Bedankt voor de uitleg van de procedure daarvoor dan nu. Want dat heeft u eigenlijk nu beantwoord. Maar het gaat me meer om die weegschaal. We horen vanuit de burgers dat zij vinden dat in de procedure de ondernemers meer het voorrecht hebben gekregen. Nu bij de inspraak is het eigenlijk weer precies andersom. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe gaan we dat met het voorontwerp en het vervolg naar het echte ontwerp, hoe gaan we dat oppakken?
Ik geef het wethouder even het woord.
Ja, nee, u schetst dat goed. Hoe ga je die belangenafweging doen? En dat is niet alleen het college moeten doen, maar dat moet straks de raad ook doen. Hè? Dus er zijn een aantal ontwikkelingen in het gebied. Ik noem maar wat de verandering van Palermo naar wonen. Nou, ik denk dat dat is al meerdere keer in het college, misschien ook in de raad, werd ik niet meer besproken. Maar daar is al een soort consensus over. Misschien dat er nog een aantal pijnpunten zitten, maar er is consensus over tussen college, raad en de ondernemer. Dat is al zo'n proces wat al zo lang loopt. In mijn perceptie is dat ongeveer ook de goedkeuring van de raad. Er zitten misschien nog een aantal dingen die beter geregeld moeten worden. Dat kan ik even. Ik weet niet hoe ver die procedure exact is, omdat het niet mijn portefeuille tot dit moment is. Maar dus een aantal dingen hebben al een langere ontwikkeling, waar u ook in gekend bent, waar ook al wat breder is gecommuniceerd met de bewoners. En die belangenafweging, nou ja, dat merk ik vanavond ook aan uw reacties en aan de inspraak, die kan hier en daar, denk ik, nog beter beargumenteerd worden en een keus aan u voorgelegd. Nou, dat is eigenlijk wat ik dan in dat huiswerk, overdoen is het niet. Het is een stukje verbeterwerk wat erin zit, overdoen is het niet helemaal. En dan zullen we dat, denk ik, opnieuw, in welke vorm dan ook, of nog een voorontwerp of een ontwerp, dat moet ik eerst eens bespreken met het college, wat de lijn is die de wethouder daarmee wil.
Oké, prima, maar dan in het tijdspad, van hoe kunnen we dat dan zien qua tijd? Want inderdaad, er zijn projecten, als je naar het dorp kijkt, er zijn nu gewoon panden die ook leeg staan, die eigenlijk ook het aanzicht voor het toerisme geen goed doen.
Nee, er zal wel, dat ben ik wel met u eens, het heeft al lang geduurd, dus er zal wel enige snelheid in moeten. Maar ik kan het zo even niet overzien dat ik met 6 weken of 8 weken weer hier ben. Dat durf ik niet toe te zeggen. Ik moet even kijken wat voor verbetertraject erin zit, om het zo maar te zeggen. Dus niet overdoen, maar bijstellen, laat ik het zo maar noemen. En dan, maar daar, dat er snelheid in zit, dat, of er snelheid in moet komen en in moet blijven nu, dat ben ik met u eens.
Ja? Meneer Korver.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eerst in algemene zin wat mij betreft, wat ook recht doet denk ik aan alle insprekers van vanavond. Ik moet u zeggen, laat ik maar gewoon zeggen, ik baal als een stekker van het voorstel van D66 om het terug te nemen of niks te doen. En ik ben met de laatste discussie van Bobbes en de wethouder heel erg blij. Dus namelijk ook, anders neem je jezelf als raad niet serieus, maar we nemen ook de inspraak niet serieus, ook als die negatief is. Ik wil dus ook een aantal politieke signalen afgeven. Eigenlijk mijn collega's uitdagen. De Eelschaap deed het ook al aan de overkant en in de Mededorp een beetje.
Interruptie, ik neem deze insprekers heel serieus. Daarom heb ik dat gezegd.
Nou, dan heb ik u niet goed begrepen. Want als u dat doet, dan geeft u namelijk ook een politiek signaal af als D66. Want wij vinden dat.
En niet alleen maar we vinden dat het overgedaan moet worden. Nee, dan geeft u een politiek signaal. Want ik wil dat graag ook doen. Toen ik de stukken allemaal las, had ik zoiets van, als oud-Bergenaar ook, het tuinpad van mijn vader. Het mooie Schrama, en ik gebruik de kans even, want de ooievaar die komt zo in de buurt, anders dan maak je het gras van mijn voeten weg. De tijd van Schrama en Sinterklaas die daar ontvangen werd, Citroën glaasje boots in het centrum, die zijn we al lang al gepasseerd. En ik denk, en ik ben blij met de insprekers geweest vanavond die hebben gezegd van, laten we nou kijken naar dat broze evenwicht tussen aan de ene kant de modernisering die Bergen heeft doorgemaakt met ook een stuk horeca, maar van een hoogwaardige kwaliteit. Maar laten we dan de overlast voor de bewoners ook beperken. Dat is ook wat de Partij van de Arbeid graag wil. Wij zeggen, laten we goed kijken naar wat er op dit moment in Bergen aan de hand is. En het is wetenschappelijk bewezen, dames en heren, dat je als je wonen en werken en recreëren in een goed evenwicht hebt, dat je ook de overlast gaat beperken met elkaar. Dus in die zin ben ik blij dat vanavond toch een aantal dingen gezegd zijn. Met betrekking tot nu de inhoudelijke kant van de stukken. Wij als Partij van de Arbeid vinden dat het voormalige postkantoor, en het is overigens tragisch dat het postkantoor weg is, maar daar gaan wij niet over, dat inderdaad een woonbestemming krijgt en een winkelbestemming, punt. Want het is op dit moment zo dat de voormalige Citroën Garage Boots, waar nu Vanilia zit, wat overigens prachtig is opgeknapt, dat heb ik ook al gezegd in deze raad, dat ook al een dubbele bestemming heeft. Dus daar zou je op termijn ook horeca kunnen krijgen. En als je dat hier realiseert, dan zeggen wij, probeer dan een conservering aan te brengen met betrekking tot dat postkantoor. Dus wij geven duidelijk het signaal af. En ik hoop dat mijn collega's ons daarin volgen. En waarom? Omdat dit wordt meegenomen. En als er straks een nieuw college zit, dan kunnen ze niet om deze avond heen. En hebben de mensen ook niet voor niks gezeten vanavond op de tribune. Dus wij zeggen, een woonbestemming en een winkelbestemming. Punt bij het postkantoor. En ik hoor daar graag de collega's ook over. Tweede is, wat mij van het hart moet, is op pagina 6, met betrekking tot Palermo, tot mijn grote verbijstering, en de voorzitter weet in Alphen aan den Rijn, heb ik ook een starthart mede mogen verbouwen voor 350 miljoen. Het is wel degelijk mogelijk om met parkeergarages te komen. En dat heeft niks te maken met wat daar staat, dat niet om inhoudelijke redenen zou kunnen qua bestemmingsplan. Nee, dat heeft te maken met geld. En zeg dat dan ook. En ga dan niet, en ik zie dat maar als een schaamlap, ga dan niet plekken uitzoeken in het dorp voor ijzer, wat eigenlijk ook het hele karakter van Bergen teniet doet, maar zorg dat dat onder de grond komt. En dat kan wel degelijk, het kost alleen geld. Maar dat geld verdient zich op termijn makkelijk terug als je inderdaad een prachtig dwaalgebied in het centrum kunt creëren. En ga dan voor de lange termijn oplossing. Dus ook op pagina 31, en ik doe het even uit mijn hoofd, voorzitter, zeg ik, trek dat alsjeblieft in. Dus al die ambtelijke stukken met betrekking tot, en er was even met D66 een stuk discussie over, nee, het kaartblad dat we bij de stuk hebben gekregen, waarin staat het postkantoor, dat is een GD1 bestemming, hou dat ook zo en ga dan niet akkoord met het voorstel voor wijziging ambtelijk naar een H1 of H2 bestemming. Dan met betrekking tot dat kwetsbare evenwicht. Ik wil heel klip en klaar nog horen, en ik hoop dat de collega's mij ook daarin volgen, dat met betrekking tot de Eerste Bergse Boekhandel, en de rapportage die gemaakt is op hun kosten, dat wordt meegenomen in de verdere afwegingen die het college zal doen. En dat het ook in het vervolg van de procedure zo zal zijn. Dus een volgende raad die op een gegeven moment moet instemmen met dit bestemmingsplan, dat die stukken dan ook daadwerkelijk onderdeel vormen van de besluitvorming. Dat geldt ook overigens van de reacties van de andere insprekers. Dan zijn zij vanavond ook niet voor niks geweest. En dan, met betrekking tot dat laatste punt, ik wil heel klip en klaar van de wethouder graag horen, terwijl ik dacht van prettige wedstrijd als je iemand moet vervangen, je hoort als middags en je zit er niet goed in de stukken, dus compliment voor het feit hoe de beantwoording is geweest. Ik wil ook klip en klaar horen van de wethouder dat het stuk niet wordt teruggenomen, maar dat er een aanpassing plaatsvindt op de stukken, met name wat we vanavond hebben gezegd. En de politieke signalen die zijn afgegeven. Want dat is heel relevant in het proces. Vandaar dat het was niet flauw bedoeld hoor. Maar vandaar dat ik dat ook voor de pauze nog even vroeg aan de griffier. Want wij zijn, worden geacht nu een politiek signaal af te geven. En ik ben het dus niet eens met de VVD die zegt van nou, maak het maar een beetje elastisch, want dat hebben we nodig in de toekomst. We hebben al een paar panden die dat zijn. Vanilia is er één van. En als we dus straks het postkantoor ook tot een elastisch ontwerp maken in de zin van, er kan horeca in, maar er kunnen winkels in.
Ik wil even interpreteren, want
ik wil mijn zin eerst even afmaken voordat het interim duurt. Ik zou het heel gevaarlijk vinden als we daar het mogelijk maken dat er verschillende mogelijkheden zijn. Dus en horeca, en wonen, en winkels. Dat is mij te elastisch, voorzitter.
Ik geef meneer Medendorp van de VVD.
Ik geloof dat meneer Korver van mijn woorden niet helemaal goed begrepen heeft, hoor. Want met alle respect. Ja. Kijk, als ik zeg op een gegeven moment dat ik constateer dat in een bepaald plan de elasticiteit toeneemt. Hè? Ik bedoel, u weet net even goed als ik dat de VVD ervoor is dat er minder regels komen. En dat aan de andere kant mensen beknot worden in hun eventuele verbouwingen en noem maar op. Dat soort dingen die misschien een andere draai aan een bepaald pand willen geven. Kijk, dat vind ik een discrepantie en daar gaat het mij om. Hè? Kijk, dat er dus op bepaalde punten mensen een sneller zoiets voor elkaar krijgen, terwijl op andere punten mensen daar misschien 20, 25 jaar voor moeten vechten. Kijk, dat is het punt. En het gaat er niet zozeer om het feit dat ik die elasticiteit zo zou willen bevorderen. Ik constateer alleen maar dat het gebeurt.
Maar begrijp ik u dan goed, en ben ik even heel concreet op vanavond ook, dat de uitbreiding van Fabels en de uitbreiding van dat mooie witte pandje, dat u zegt van, dat is te elastisch, dat willen wij dus niet, want daarmee voorkomen we ook, als we dat niet willen, overlast aan de achterkant. Want we willen ook het wonen mogelijk blijven maken in het centrum, wat ook voor de veiligheid van diezelfde ondernemers geldt. Daar ben ik het helemaal met u eens en heb ik u goed begrepen. Als u bedoelt met elastisch dat wel mogelijk is, en dat dus ook het postkantoor straks zowel horeca bestemming kan hebben, als een winkelbestemming, als een woonbestemming, dan is dat een soort elastiek waar ik niet van hou.
Nou, ik heb al begrepen dat de mensen over het algemeen niet zo erg tegen winkelbestemming waren. Maar goed, kijk, wat ik daarmee probeer te zeggen is dat je dus in de loop van de tijd misschien wel voor dingen komt te staan waarvan je zegt van dat loopt niet meer, want het werd nu ook al gesuggereerd dat horeca niet meer zou lopen, om maar wat te noemen. Nou, dan maak je er een winkel van. Op het moment dat je dan constateert, ik heb ook al geconstateerd dat het winkelaanbod, want dat staat in die statistieken in de gemeente Bergen, ver beneden het gemiddelde is van vergelijkbare kernen. Nou, dan ligt misschien daar de bal die je dan in dat doel kan schieten. Dat zou kunnen. Kijk, en die meneer die insprak over die horeca en suggereerde, maar ja, moet je dan eerst maar eens even die restauranthouders vragen of ze de portemonnee wat dunner zien worden als dat gesuggereerd wordt. Nou ja, dat zou een reden kunnen zijn om dat te doen, maar ik dacht dat dat nooit de insteek was van het maken van een bestemmingsplan. Hè? Dat je dat doet op basis van behoeftepatronen, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, direct zou er misschien in kunnen zitten.
Nee, nou maar ik ben nu weer blij met de VVD. Want waar het om gaat is, waar het ons om gaat, is dat er een goed evenwicht komt. En daar gaan we wel als openbaar bestuur over. We gaan niet over de soort winkels, we gaan niet over de soort restaurantjes. Maar het feit dat we straks en wonen en winkels en horeca rondom, want daar hebben we het nu over, het ruïnekerkgebied mogelijk willen houden. En dat betekent dus heel concreet dat we inderdaad gaan voor een winkelbestemming in het voormalige postkantoor. Ja, dat is prima. En dat is een soort elastiek wat ik dan wel begrijp.
Ja, ik zou het niet willen typeren als elastiek, maar meer als een weegschaal, een balans. Dan moet een goede balans tussen zitten. Nee, goed, maar anders blijven we in plakband en kantoorspullen, annex metaforen zitten. Mag ik heel kort op reageren dan, Apeldoorn, en dan heb ik het laatste woord.
Nou, nogmaals eventjes misschien voor de goede orde, inderdaad dat dat huiswerk overdoen, dat is het niet. Kijk, normaal zou de procedure hierna, na deze avond zijn, dat gehoorde opmerkingen, gehoorde inspraak, gehoord uw reacties, het college een ontwerpbestemmingsplan gaat maken en dat de visie gaat leggen. Nou, dat stukje procedure, dat ga ik nog eens heroverwegen binnen het college. Of dat nou op dit moment de weg is of dat er nog iets tussen zit.
Mag ik ter interruptie, voorzitter, mag ik daar nou even iets op zeggen?
Ja?
Kijk, er wordt nu zo gesteggeld, net op reactie van deze 60 ook, over dat huiswerk overdoen. Kijk, volgens mij, en zo, ik heb net het woord huiswerk ook volgens mij genoemd, wordt dat woord alleen maar gebruikt om de om te benadrukken dat er nog zoveel werk te doen is. Hè, dus laten we nou niet langer discussiëren over die term. Ik denk dat dat erachter zit.
Goed, nou, het glas is half vol in deze.
Nee, maar we gaan door op de procedure. Maar ik heb nog op een paar cruciale dingen geen antwoord gekregen. In het kader van de rechtsopvolging naar een volgende raad toe zou ik heel graag willen dat de inspraakreactie plus ook het stuk van de Eerste Bergse Boekhandel onderdeel worden van de besluitvorming.
Ik heb net al toegezegd, meneer Korver, dat alle stukken van de insprekers, maar ook het document van het rapport van de geluidsmeting, wat door de mensen van de Bergse Boekhandel is geïnitieerd, dat dat stukken zijn die bij het ontwerpprocedure bestemmingsplan meegenomen worden en dat die ook als zodanig.
Maar ik ging een stapje verder naar het college toe, onderdeel worden, en de griffier die zit glimlachend te knikken inderdaad. En begrijp mij, dat ze onderdeel worden bij het college van de besluitvorming. Dat is wat anders dan nu een onderdeel uitmaken
van. Maar die toezegging heeft meneer Van der Leij al gedaan. En dat wil je misschien nog wel eens een keer doen, maar dat, ja.
Alle inspraak en alle reacties worden meegenomen en daar wordt opnieuw naar gekeken om te kijken van hoe gaan we hiermee verder en welke veranderingen zijn er nog nodig. Of welke veranderingen willen we u voorstellen, of noem maar op, het college doet de voorstel en u neemt het besluit later.
Nogmaals, de toezegging is ook nu gewoon schriftelijk, dus dat komt allemaal dik in orde. Een aantal misschien nog openstaande punten naar aanleiding van meneer Korver, nee? Ik ga eerst naar het CDA en dan. Oh, je wil een reactie geven, omdat je nog een vraag had. Oké, meneer Korver.
Want er werd in feite naar gevraagd van de heer Korver, daar wil ik erop reageren. Wat u bedoelt met in ieder geval zeg maar, het postkantoor, daar zijn het helemaal mee eens. Dat wonen in winkel, dus GD1, en geen horeca erop, daar zijn het helemaal mee eens.
Meneer Butter, dank u wel, want daarmee geven we een politiek signaal aan dit college, maar ook een volgende, dat ze ons serieus nemen en ook vanavond de mensen die dan niet voor niks zijn geweest. Want dan kan dat meegenomen worden in de besluitvorming. En ik hoop dat de anderen er ook nog even op kunnen ingaan.
Ik wil nu doorgaan. Nee, ik kap even af, meneer Butter. U heeft nu een reactie kunnen geven op dat van meneer Korver. Ik wil nu eerst het CDA even het woord geven, want die zit al lang in de wachtstand.
Ik druk zelf de knop maar even in. Ik begin gewoon. Ik hou het kort. Er is al heel veel gezegd. Naast mij zit de heer Ooyevaar, die zal wellicht nog een veel langer verhaal hebben. Ik heb heel goed geluisterd vanavond. Ik wil wel eens stellen eigenlijk dat de wethouder Van der Leij niet op dit moment voor het blok moet gaan zitten. Hij heeft veel toezeggingen gedaan. Hij neemt alle kritiek mee naar het college. Dat wordt besproken. En eventueel vindt er een aanpassing plaats. Dus dat vind ik voorlopig op dit moment even genoeg. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Apeldoorn, voor uw vertrouwen en korte betoog in deze. Ik kijk nog even naar de wethouder. Stonden er nog punten open van meneer Mededorp? Dat waren een aantal opmerkingen, maar nee. Kijk naar meneer Mededorp. Nee. U heeft eigenlijk uw tweede termijn al gehad, want u bent aan de beurt geweest, meneer Butter.
Dat weet ik, maar ik mag wel reageren op wat op mijn collega's dus aangeven. Dus ik heb misschien wel mijn termijn gehad, maar ik mag nog wel reageren wat op gezegd wordt.
Wat wilt u dan reageren, want dat had u dan ook meteen kunnen doen?
Ook nog de heer Korver, want hij had het over de elasticiteit. Hè, en dat hij daar wat moeite mee had. Hè, omdat dat dus ook in dat plan zit. Gemeentebelang heeft altijd gezegd, en ook eigenlijk zullen we erop aangedrongen, om niet al te conserverend in de bestemmingsplannen om te springen. Maar het moet wel, en daar gaat het om, op een goede manier binnen de plannen kunnen passen. En dat geldt in dit plan ook. Dit is een heel gevoelig plan. En dan kan je dus niet altijd, het hoeft ook niet altijd conserverend bezig te zijn. En dan kan je rustig dingen meenemen, als het maar in een goede harmonie gebeurt. En ik denk dat u dat ook bedoelde. Nou, ik denk dat ik dat zo nog samenvat.
Nee, voorzitter, want dit is echt te kort door de bocht. Ik snap dat, ik heb ook haast, ik begin ook koorts te krijgen, dat had ik al. Maar het gaat me nu om het volgende. Gemeentebelangen is het met de Partij van de Arbeid eens dat het postkantoor een winkelbestemming krijgt en een woonbestemming. En dat Fabels en Suma niet uit kunnen breiden aan de achterkant. Want dat vind ik dus te elastisch. Als u daarmee eens bent, vinden we elkaar.
Wat die achterkant aan gaat, ik heb dus aangegeven, dat vind ik heel belangrijk, in het bestemmingsplan, in het huidige bestemmingsplan, het vigerende bestemmingsplan, al daar dus hebben we dat dus opgenomen in erven, dan moeten we dat dus ook opnemen in dit plan in de erven. En daar zal dus wel een uitbreiding mogelijk kunnen zijn. Als dat dus niet het geval is, dan niet uitbreiden. Dan kunnen we elkaar daar niet vinden.
U geeft nu een signaal of u wel of niet voor uitbreiding bent aan het college, die kunnen het uitwerken. En ik zeg, de Partij van de Arbeid is tegen uitbreiding aan de achterkant. En dat vraag ik dus aan gemeentebelangen. Geeft de gemeentebelangen u het signaal van college, zoek het maar uit of er uitbreiding komt of niet, dat zien we dan wel. Wij geven heel duidelijk aan, wij zien dat niet zitten.
Ik heb aangegeven dat wij het belangrijk vinden, of dus zeg maar in het vigerende bestemmingsplan, of daar dus zeg maar dus het erven, en in erven mag je dus zeg maar bebouwen. Als dat dus het geval is, in erven, dan heb je kans dat je dus zeg maar dus problemen krijgt, dus dat je schadevergoeding krijgt, omdat de mensen daar nog recht mee hebben. Als dat dus niet het geval is, dan ben ik het met u eens, dan geen uitbreiding. En het gaat er nu om, bestemming van technisch, wat of er dus in het huidige plan nog mogelijk is. Daar gaat het mij om, want anders heb je problemen.
Ik denk dat de commissie kan zowel politiek als ook technisch insteken. Dit is denk ik even een verschillend denkraam. U steekt politiek in en meneer Butter vooral technisch. Meneer Ooyvaar, u had nog een punt wat u graag kwijt wilde en dat is dan ook gelijk de tweede termijn, dames en heren.
Ik wilde eigenlijk dezelfde behandeling krijgen als die meneer Zeilen kreeg, naar meneer Butter. Dus wij zitten namens onze fractie met z'n tweetjes en we zitten hier ook natuurlijk geen vliegen te vangen. Dank u wel, voorzitter. Wat onze fractie betreft trekken wij het ons enorm aan dat inderdaad vele insprekers het over die rommelige voorbereiding hadden. De wethouder tekst dat ook aan. En daar hebben wij genoeg aan. Daar hebben we inderdaad de bedoeling met elkaar, denk ik, om de zaak zodanig aan te vullen, te vermeerderen, dat er toch een goed stuk uitkomt. Dat zal niet meteen van dinsdag op woensdag kunnen, maar we vinden wel dat die... Dat we niet de hele zaak over moeten gaan doen, want er zit veel te veel tijd en geld ook in. Dat even terzake. Palermo, ik ga een aantal punten noemen. Palermo, postkantoor, het kernwinkelgebied, de Dancing en het oude raadhuis. Dat zijn de punten waar we het hier ook even over willen hebben. Palermo, dat zijn we eens met de overkant, kent natuurlijk een geweldig probleem. Als je aan de ene kant weet dat midden in het dorp er al 10 jaar lang een puis ligt met 18 parkeergarages onder de grond, omdat de gemeente dat zo graag wilde, dan doet het heel vermakelijk aan, zeg maar een beetje cynisch aan, zeg ik dat, als op een gegeven ogenblik er 11 appartementen worden gerealiseerd, op welke wijze dan ook, bij Palermo, en de gemeente die zegt dan in een begeleidend schrijven, ja, financieel kan dat niet. Dus er moet een andere oplossing gezocht worden. Ik heb ze niet gevonden welke dat zijn. Dat betekent waarschijnlijk, wat ook gezegd is, bij Deen, dat betekent misschien wel ergens in het dorp parkeren, hè, maar laten we aannemen dat er jonge mensen ook in kunnen komen met 2 auto's. Dan hebben we echt een probleem. Dan hebben we 22 auto's in het kleine gebied. Als u dan nagaat dat de woningen aan de Dorpstraat, met de rugkant naar de kleine Dorpstraat, dat staat ook in de stukken, dat die allemaal hebben moeten, parkeerplaatsen hebben moeten aanleggen, die de gemeente eigenlijk voor 1 gulden toen de tijd overnam. En vervolgens heeft de gemeente daar een meter bij gezet. Is het een beetje vreemd en gewrongen als plotseling een ondernemer, wie dat ook mogen zijn, de kans krijgt om 11 appartementen op te richten en zeg maar het parkeren vrij te geven. Ook al zou er dan een zogenaamd parkeerfonds zijn, wat ik nog niet in de stukken heb aangetroffen. Maar goed, dat zal aan mij liggen. Palermo, dus wat mij betreft het parkeren, daar moet goed naar gekeken worden. Dat kan niet zomaar overgelaten worden aan een willekeurige ingeving van iemand die een auto heeft. Het is al een klein laantje. Dan het postkantoor. Is al gezegd, wij zijn het volledig eens met de Partij van de Arbeid en met de overzijde. Het postkantoor, daar moet je niet extra horeca druk op zetten. Vrij vertaald, aan de bovenzijde kunnen we prachtig wat woningen maken. 2, misschien wel drie. En aan de onderkant gaan we wat leuks doen, zodat je dat dwaalverhaal ook met bewinkeling goed kunt oppakken. Het stoort mij, en dat zal mijn fractie ook wel zijn, stoort mij dat er gesproken wordt over een horeca-kerngebied. En dan praten we over het gedeelte vanaf pakken met Vanilia tot en met het einde van, zeg maar na de slagboom, richting de achterkant van het postkantoor. We vinden dat op zijn zacht uitgedrukt een aanslag op de leefbaarheid van het dorp. Dus daar zitten wij niet op te wachten. En ik hoop dat we dat kunnen meenemen in het hele verhaal straks. Het kernwinkelgebied is ook een punt waar wij nogal wat wenkbrauwenfronsen bij kunnen gebruiken. Als je nagaat dat aan de zuidkant van het dorp, er tenminste vijf twee slagers zijn verdwenen, dat er dus een stuk of vijf bakkers zijn verdwenen, dat er een kruidenierzaak is verdwenen, er zit nu een videotheek, en zo kan ik nog even doorgaan. Er zijn ook wat groente- en fruitwinkels verdwenen, een stuk of twee, drie. En dat we nu geconfronteerd worden met het verhaal. Ja, het kerngebied zit in het noorden. Dan zie je dus gewoon dat de gemeente in de loop der tijden ervoor gezorgd heeft dat er enorm veel armslag is gekomen voor grootwinkelbedrijven. De kleine winkeltjes zijn verdwenen en dat zal op de lange duur in een vergrijzende gemeente toch een moeizame zaak zijn. Het had veel beter geweest als men terreinen had aangewezen, en die waren er vroeger wel. Dat hebben we het school ook gedaan, om Albert Heijn wat armslag te geven, elders. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik wil alleen maar zeggen dat het een beetje te gemakkelijk is, dat het wenselijk is, en dergelijke kreten, daar gaat mijn fractie gewoon niet in mee. Het oude raadhuis is ook zo'n mooi punt. Ik dacht toen ik vanmiddag voor het eerst dat stuk doorlas, en dat heb ik helemaal keurig gedaan. Nou, we zitten helemaal op het verkeerde spoor, want er staat deze locatie wordt uitgebreid en herontwikkeld tot openbare raadzaal. De uitgangspunten hiertoe zijn reeds eerder in het stadium vastgesteld. In een eerder verhaal. Gelukkig is daar in een randopmerking door de mensen op een gegeven ogenblik gas op teruggenomen. Dat raadhuis, en dat hebben we als een bok op de haventjes gezeten, dat oude raadhuis is niet geschikt voor uitbreidingen. Het is ook niet geschikt voor een raadzaal. Het is al helemaal niet geschikt op dit moment voor een tuin met auto's erin. Over handhaving gesproken. Als een willekeurige handhaver door ons dorp loopt en neemt zijn zorg serieus, dan is het simpelweg op dit moment vijf bonnen erop zetten. Want die tuin, die hebben ze gehuurd gekregen van de gemeente. En dan zetten ze gewoon staalhard, ook met de marktdagen, zetten ze daar auto's in. En dat kan helemaal niet. Dus als we nou hier praten over het mooi houden van ons dorp, moet je vooral gewoon daar bij de rotte appel beginnen. Nou, dat is een opmerking die ik ook nog even maak. Dus ik hecht erg aan die thee die hier staat, in die tuin, dat groene stuk. Dat moet ook inderdaad dan bevestigd worden, met zoveel woorden tegenover de huidige huurder, waar ook al veel problemen mee zijn, dat het inderdaad een tuin is. En dus geen paaltjes, klappaaltjes, waar dus men meent de auto even achter te kunnen zetten nadat je een biertje hebt gehaald of zo, ik noem maar wat. Dat je daar die wagenman neerzet. Oude raadhuis. Ik hoop dus dat dat heel duidelijk over is gekomen. Ten aanzien van de lijnen op de plankaart, daar is al door de inspreker wat over gezegd. Wij vinden dat die opmerkingen rondom die lijnen inderdaad terecht zijn. Fabels. Het viel mij op, meneer de voorzitter, dat iedereen die last heeft van fabels ingesproken heeft. En dat, misschien ben ik daar, heb ik wat over het hoofd gezien, maar ik heb nergens een verweer gezien van fabels. Waarom ze zo nodig, nadat ze een tweede dependance hebben gemaakt in het dorp, dat ze ook nog een keer naar achter willen uitbreiden, die hele groenstook die wordt opgeofferd. En ik kan me levendig voorstellen dat er mensen zijn die ze daar blind aan ergeren. In dat kleine gemeenschapje, en ik ben er zelf grootgebracht en grootgegroeid, hoort er een bescheiden, restrictief beleid te zijn ten aanzien van de uitbreiding van de horeca. En daar ben ik van overtuigd. Doe je dat niet, dan denk ik dat ik met andere mensen denk aan in de vorm van amendementen. Dus dat is eventjes daarna. Dan de laatste kies in het hele verhaal. In 1999...
Mag ik even een vraag stellen, meneer Ooyevaar?
Mag ik even afmaken? Dan kan je dadelijk
even een vraag, want ik begrijp u niet helemaal. Dus U bent het ermee eens dat er geen uitbreiding aan de achterkant komt?
Ja,
oké, dan heb ik het goed.
Gaat u door, meneer Hoijvaar, met uw laatste punt.
Het laatste betreft, zeg maar, tja-tja. Ik maak het even van tja-tja-tja, want dat klinkt even leuker. Want ik begrijp nog het enige wat het... Maar goed, dat is normaal. In 1999 was de gemeenteraad van Bergen opnieuw weer woedend over de handhaving, met name van de politie in Bergen. Daar zat toen een politieambtenaar bij, ik kan zijn naam nog noemen, zal het niet doen, man is gepensioneerd. En die werd zelf ook in de raadzaal woedend, toen wij zeiden van, zorg nou eens dat er na 12 vooral, tussen 12 uur en 4 uur, toezicht is in het dorp, met name in de Kale de Grote Laan. En toen zei hij in dolle woede, en u gaat aanstaand weekend met mij, zeg maar, tot aan zondagochtend, rondjes rijden, dan zal ik de problemen laten zien die de politie heeft. Ik heb maar één auto voor het hele gebied. Als ze in Egmond opbellen, dan stelen ze de auto's, dan komen we daar leeg. En omgekeerd. Dat was de truc. Ik ben met hem mee geweest. En we reden dus om 1:30 s'nachts langs het taverne richting Tja-Tja. Toen heette het nog niet Tja-Tja, maar een andere naam. De man moest echt spitsroeden lopen met die auto, bonken, timmeren. En toen zei hij, ik rijd er langzaam doorheen. Hij zei, als ik moet bekeuren, dan kan ik meteen, dan kan ik het maar rond wel aan de gang blijven. En zei, boven red ik het niet. Wat gebeurde? Dat was voor mij de deadline. Toen hebben we dus achter elkaar een aantal burgemeesters gehad. De winter voorop. We hebben voortdurend gevraagd, handhaaf. Want wij als raadsleden zijn machteloos ten aanzien van handhaven. Dat moet gedaan worden door officiële instanties. En toen ging bij mij het lampje branden. Dacht ik van, dit moet dus in de toekomst, in het bestemmingsplan, zeg maar tegengegaan worden. Want dat was het enige wat meneer De Winter toen zei. Ja, dan moet jullie bestemmingsplan veranderen. En daar zitten we nu voor. Dus wat mij betreft, ik geef die mevrouw daar, mevrouw Bosijzer, geef ik de grootste gelijk van de wereld. Haar leven wordt al 30 jaar vergald door mensen die het niet kunnen intomen. En dan kunnen we 100 keer heel sociaal doen. Dan zeggen we, ah, jeugd, dit en je. Niks. Heer van Jericho is ook gesloten in dit gewaad. Nou, dit soort van akkefietjes. Punt is gewoon, breng die tent terug, die altijd maar in de belangstelling staat van investeerders. Breng die tent terug tot een H1 situatie. En dat is dan een mooi rustig restaurant, krijg ander volk over de vloer. En desnoods, opschalen mag niet, opsnoods gaat hij misschien wel weg. Want het is een prachtige boerderij, hij ziet er niet uit. Die deur aan de rechterkant is inderdaad gewoon ingezaagd op een kwaaie nacht. In de tijd van burgemeester Ritsema. Die heeft ook niet opgetreden. Ach, laat maar gaan, dat kan wel. Nou, je weet wat voor ellende eruit gekomen is. Dit hele circus moet een keer stoppen. En wat mijn fractie betreft zeg ik gewoon, nou dan breng je dat maar een keer terug. De jeugd heeft mogelijkheden zat om uit te gaan. Laat staan dat ze met een treetje bier achterop op een gegeven ogenblik thuis hun eigen familie kunnen trakteren op...
Dank u wel, meneer Olivaar, voor uw input. Meneer Van Leij, en dan ga ik naar een afronding, beste mensen.
Oké, nou, de Olivaar schetst de geschiedenis, en ik denk dat dat ook al een beetje door de insprekers is gezegd. Het is een gebied wat een lange geschiedenis kent, en het gaat misschien wel terug tot 1000 jaar of zo. Hè? Maar vooral de laatste 30, 40 jaar heeft dit een geschiedenis. En u zegt terecht... En daar heeft, denk ik, de overheid niet altijd een duidelijke rol gespeeld over handhaven en andere zaken. En dat is iets wat je nu probeert een beetje te repareren in het bestemmingsplan om de situatie die al zo lang zijn, om die een plek te geven. En ook is er, dat is besproken, wel een bepaalde behoefte aan iets anders als, laten we zeggen, de verscheidenheid van de horeca die erin zit. En daar is dat idee van een discredensing uit voortgekomen, dat daar toch kennelijk wel enige behoefte is in deze gemeente. En zijn locatie waar het nu is, en dat het misschien onder betere voorwaarden moet. Dat is de inzet geweest in dit bestemmingsplan om dat een plek te geven. Verder zit in dit bestemmingsplan, en dat is ook gaandeweg wat ontwikkeld, is dat er op dit moment in het bestemmingsplan qua functie heel veel H2 activiteiten zitten, café-achtige dingen. En een van de intenties van dit bestemmingsplan was om die H2 activiteiten dus naar beneden of te laten vervallen en meer omzet naar een H1 activiteit, dus een rustigere vorm van recreatie en dan in de vorm van restaurant. Dat is een beetje de achterliggende lijn uit dit bestemmingsplan geweest. Er zijn een aantal bestemmingen die nu nog die café-achtige bestemming hadden van H2. In de toelichting zit ook een beetje een stuk van dat. Nou, en daar zou dan ook in dat plan een stukje uitbreiding hier en daar kunnen plaatsvinden. Nou, daar heeft u uw mening over gegeven. En dat zullen we meenemen naar het college en daar komen we op terug.
Helder. Meneer Akkerman had nog een punt, zag ik.
Ja, wij wilden nog even reageren op wat de PvdA gaf over de bestemming postkantoor. Wij zijn daar eigenlijk niet mee eens en dat is om de volgende reden. Ten eerste, omdat het voor de bewoners te kort was om goed te argumenteren waarom wel, waarom niet. We willen hun ook tijd geven om die argumentatie te geven. En daarnaast vinden wij te kort door de bocht voor de ondernemer om nu een politiek standpunt te geven van dit is jouw grens, dit zijn jouw belemmeringen en verder kan je niet, helemaal niet, omdat hij al een voortraject heeft om te kijken wat voor hem mogelijk is. Ten tweede sluiten wij ons ook aan het technische gedeelte van gemeentebelang om te kijken naar die uitbreiding of het technisch überhaupt kan. En daarna weer te kijken naar de overweging van de voors en tegens om te kijken of het gewenst is. En niet al direct te zeggen van dit mag het zijn en punt.
Ik denk ook dat de koorts waaraan meneer Korver refereerde ook de zogenaamde V-koorts was.
De koorts zit hier ook, ik ben ook al de hele dag ziek.
Ja, ik heb het over.
Voorzitter, mag ik één vraag stellen? De laatste vraag.
De allerlaatste vraag.
Even naar meneer Ooyevaar, want dat ging heel snel. Meneer Ooyevaar, horende de wethouder over Tja-Tja, want daar had hij een verhaal over, ben ik benieuwd naar wat uw idee hierover is. Bent u tevreden met zijn antwoord of zegt u van daar komt wellicht een amendement in de toekomst naartoe?
Nou, ik dacht dat ik duidelijk was. Mijn fractie vindt gewoon weg dat die zaak na zoveel jaren onrust en onleefbaarheid opleving voor de bevolking, met name in de afvoer- en aanvoerstraten, dat ze hebben eigenlijk een kruid verschoten. En dus naar de laagste vorm, en dat is namelijk een restaurant, klaar. En dan ophouden met allerlei partijen.
U heeft uw punt gemaakt.
Ja, maar ik mag toch wel af en toe uitspreken van u.
Ja, ik denk dat het helder is.
Dat u me af en toe tegen.
Wat zegt u nou?
Nou, dat zei ik vorige keer ook al
tegen. Nee, even serieus.
Nou, ik verdraai veel op als ik aan het woord ben dat u mij probeert af te kappen.
Ik probeer
de vorige keer in de laatste vergadering en doet u het weer.
Ik probeer helemaal niet af te kappen. Ik probeer aan te geven dat u even tot uw punt moet komen. En de heer Edels gaat die knik bevestigend. Dus dan denk ik dat u uw punt gemaakt heeft. Dus dat probeer ik te doen.
Dan maak ik gebruik van de laatste woorden.
Nou, ik denk dat ik hier. Ik zit hier als voorzitter en ik probeer zo goed en zo strak mogelijk ook de vergadering te leiden. En ga nu niet praten over uw democratische rechten, want ik ben zelf ook raadslid. Dus wat dat betreft. Goed, nou dit. Ik wil hiermee afronden. Nee, ik ga niemand meer het woord geven. Oh, u wil mij bedanken. Nou. De microfoon even aan.
Voorzitter, dit is de laatste keer dat u de commissievergadering leidt. Ik wil u niet namens D66, maar toch ook namens de hele commissie hartelijk danken.
Ook namens meneer Ooyevaar nog? Of,
Nou, die is heel sportief en heel democratisch, dus ik denk dat het ook wel lukt. Hartelijk dank en we zien elkaar hopelijk bij de volgende raad. Ik wens u gewoon allemaal een goede en een sportieve verkiezingsstrijd toe.
Nou, ik wil u ook heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Ik wil ook via deze weg, ik weet niet of wethouder Plomp zit te kijken via internet, maar hem toch ook hartelijk danken voor zijn werk de afgelopen 4 jaar in de actualisatie van de bestemmingsplannen. Bestemmingsplannenwerk is werk met emoties. Dat hebben we ook wel gezien nu, maar ook in het verleden. Ik dank u allen hartelijk en ik wens u ook goede verkiezingen toe en graag tot de volgende keer.